Quant gonna do? Is Quant the fucking saviour? An ERC-20 token's the fucking saviour. Who'd have thought it? Anyone could have made that. Any dickhead could have made that fucking token. Any dickhead.
The fucking saviour. What's Quant gonna do?
Kwamerads, welkom. Aflevering 25 van de Kwamfi Show. Op z'n Hollands. Nou, we begonnen met even een stukje Kwamfi muziek gemaakt door iemand uit de Kwamfi community. Weet even niet meer door wie.
Stukje cultuur.
Stukje cultuur, zeker. Ik zou aflevering 25, wat gaan we doen vandaag? We gaan het even hebben natuurlijk over de markten. We gaan het even hebben over het nieuws. We gaan het even hebben over een thread waar ik op kwam. Door meneer 6529. Die had wat interessante inzichten. Lijkt me leuk om er even doorheen te gaan. En verder heb ik twee interoperability onderwerpen. Eentje van Walter Bloomberg, die wat gevonden heeft vandaag. En Just a Tech Guy, vorig jaar heeft hij wat geschreven over het World Economic Forum. En hun definities van interoperability. Dus daar gaan we ook eens even naar kijken. En verder wordt het een beetje een organische aflevering. Dus we gaan even kijken hoe dat allemaal op z'n bloop gaat. Niet Tim?
Ja, nou, absoluut. We gaan gewoon weer lekker met z'n tweetjes ervoor zitten. En,
ik blijf staan.
Ja, ik zit. Oké, nee. Jordi, hoe is het?
Wel goed. Ik ben weer terug van vakantie, dus ik ben weer in mijn eigen casa. Ik heb weer lekker twee schermpjes. Hoewel het niet heel erg slecht ging met één schermpje. Maar het is toch wel lekker hoor. Ik vind het wel prettig dat mijn internet weer bedraad is. En dat ik achter mijn standing deskje ben. Wat betreft heb ik toch wel een beetje een huismus. Maar nee, joh, gaat goed man. Afgelopen week was lekker. Een beetje zonnetje gezeten. En een beetje veel wijntjes en rummetjes gedronken.
Heerlijk.
Ja, en de markt is weer een heel beetje normaal. Dus het nieuwe normaal, zullen we zeggen. Dus dat man. Hoe is het met jou?
Ja, wel prima. Vorige week had ik last van buikpijn. Was ik in paniek. Heel gek, want vorige week stonden we ook op €68. Nou, we zijn naar ultieme pijn gegaan. Op €44 stonden we, denk ik. Op, wanneer was dat? Dinsdag? Nou, woensdag of donderdag, denk ik. Dat was echt pijnlijk. We hebben Luna zien verdampen.
Yeah.
En het was echt een schok vorige week. Maar inmiddels is dat ook wel weer gewoon een ander crypto verhaal. En voel ik me weer oké. Okay. Het leven gaat weer door. En we doen net alsof er niks aan de hand is. Dat is een beetje bizarder van in Quant zitten. Ja, je ziet de wereld om je heen branden. Je hebt ook die meme, hè? Die Fallout meme van... Dan zie je buiten de atoombommen inslaan en dan zie je hun in zo'n...
Work comfy.
Ja, dat gevoel. Slechte week als je in Luna zat. Gecondoleerd. Ik weet dat best wel veel mensen erin zaten. Het is een top 10 coin, dus er zaten per definitie veel holders in. Dat is niet ideaal. Dan heb je gewoon al je geld zien verdampen. Ik hoop niet dat onze luisteraars wat dat betreft betrokken zijn geraakt. En als het wel zo is, hoop ik dat de schade enigszins beperkt is.
Did you buy the Luna dip? Ik heb er nu 662.000.
Zo, lekker.
Ik had op mijn Bitcoin Meester account wat ApeCoins staan. Die had ik gekocht nadat ik... Ironically, de top van Luna verkocht had. Nou, dat ik daar wat ApeCoins verkopen.
Dus jij had ook Luna?
Ja, ik had er niet veel. Ik denk dat ik erop een gegeven. Ik heb er vroeger een stuk of 30 gehad. Maar die had ik best wel vroeg al. En die heb ik toen verkocht. Zo rond de 3-4 tientjes, denk ik. Toen heb ik er een aantal gehouden. Die heb ik ergens rond de 7-18'tjes een keertje eruit gegooid. Stukje bij beetje gereld voor Quant als de dips en omgekeerd waren, zeg maar Quant laag, Luna hoog. En van de laatste 1 of 2 of 3, 4, weet ik veel. Toen heb ik een Apecoin voor gekocht. Vond ik leuk. Ik dacht, nou, ik vind Luna wel leuk geweest. En nu heb ik dus van die Apecoins. Het was niet zoveel, het was €250 of zo. Heb ik weer Luna gehaald. Nou, ik wil zeggen, een stuk 650.000 van die dingen. Die zijn intussen al gehalveerd in waarde.
Hey!
Ondanks dat ik dat 3 dagen geleden gekocht heb. Dat is echt een turbulent, volatiel gokspelletje nu. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik had echt, toen ik dat geld erin stopte, dat ik dacht van oké, dit geld ben ik kwijt. Maar als ik het niet kwijt ben, dan is het wel interessant. En een muntje met het eerste meetbare getal, 6 cijfers achter de komma, 5,00002, nog wat.
Ja, zoiets.
Ja, wat moet je
op het moment dat de mensen dit luisteren, staat het weer op iets anders, want het gaat zo snel in Luna.
Ja, ik zou, sowieso zijn we geen financieel adviseurs hier, maar ik zou nooit iemand adviseren om, ze zeggen wel eens, don't catch a falling knife. Nou, Luna was echt een falling nuke.
Heb het geprobeerd.
Als je de mazzel hebt, je vangt hem voordat hij scherp gesteld is, dan heb je mazzel. En als hij wel scherp gesteld is, heb je pech. En dan blaas je gewoon je wallet op.
Ja,
had ook gekocht.
Ja, ik had vorige week, nadat we de aflevering op maandag met Kate opgenomen hadden, stond Luna op €15. Ik dacht, nou, hij stond eerst op 80. Dat is toch wel een makkelijke 5x. Weet je wat? Ik stop er €150 in, dan kan ik weer lekker op vakantie deze zomer. Twee dagen later, €0 dat ik het voor kreeg. 0.
Ja.
Nou, toen had ik had daarvan buikpijn en ook de rest. Het was echt...
Nou, we zitten op 0,0002 0715 voor
als ik
één,
het zo short had
voor 1 Terra Luna. Dat is ze hebben de blockchain hebben ze natuurlijk stilgezet en je kan dat nu nog wel traden, maar je kan het niet opnemen, je kan het niet versturen. Dus het is ik dacht, nou, vind het grappig, het staat er toch
blammer. Ja.
En intussen ben ik ook nog aan het wachten op Quanties die ik had gestuurd van CoinMetro naar Bitcoinmeester. Dat duurt gewoon meer dan 48 uur. Dus dat is niet echt een getuigenis voor klantenservice. Bitcoinmeester, als je dit hoort, ik zou je taggen. Schaam je. Schaam je, schaam je, schaam je. Het is echt 48 uur nu. En het staat nog steeds niet in mijn fucking account.
Ja, dat kan niet.
Kan je echt niet maken. Ik heb contact gehad met de klantenservice. Ja, we hebben wat problemen met de ESC20 verwerking, bla bla bla. En onze developers zijn ermee bezig. Putsmoes. Ja,
maar dat zijn ze altijd. En het werkt nog steeds niet.
Nee, dus dat is echt. Ik vind het prettig om zo letterlijk met één klik af en toe een kwantje te verkopen bij jullie. Ik vind het fijn dat jullie een hele brede selectie aan exchanges hebben waar je prijs op baseert. En daar mag je best wat aan verdienen van mij. Maar dit is gênant. Want ik kan nu niks. Nee. Er zitten even 20 klanten in de pijplijn. Bij jullie. Niet oké.
Nee, dat is het zeker niet.
Niet oké. Dus, maar goed, even mijn dingen daar gelaten. Ik kwam nog wat tegen. Wat ik ook nog wel wilde delen. Mag ik hem?
Natuurlijk.
Ja, oké, here we go. We hadden het over pensioen. Mensen, when retirement. Waar no taxes.
Nou, niet na deze week in ieder geval.
Nee, nou maar goed. Maar waar geen belasting, hè? Dat is vaak de vraag. En hoe kan ik met zo min mogelijk kosten uitcashen? Nou, Portugal was bekend natuurlijk als een tax haven. Nederland noem ik al een tax haven. Is helemaal uitstekelijk. Duitsland is, als je het een jaar vasthoudt, ook belastingvrij. En wat je nu ziet hier op mijn scherm is watcher.guru. Dat is een Twitter-account. En ik had het ook ergens anders gezien. Breaking! Portugal confirms the country will begin taxing Bitcoin and cryptocurrency. Dat was eerder ook al een ander bericht. Vertaald trouwens. Portugal bevestigt dat het land gaat beginnen met het belasten van Bitcoin en cryptocurrencies. Er was een premier, geloof ik, van Portugal. Die had daar wat over gezegd. Dat was een ander bericht wat ik gezien had. Nu is momenteel Portugal nog belastingvrij voor crypto, capital gains en dergelijke. En dat is dan niet meer. Dat is jammer, want het was toch voor een hele hoop mensen en ook voor mij een extra motivatie om daarheen te gaan. Eventjes de belasting en wet en dergelijke daar gelaten, is Portugal nog steeds een uitstekend land om te gaan wonen. Met, als ik de recensies moet geloven, uitstekend healthcare system. Gratis, maar uitmuntende kwaliteit. En dat geldt voor heel veel andere zaken daar. Dat die minstens gelijkwaardig zijn aan de Nederlandse standaards. Maar dan met een fijn klimaat. Ja. En een goedkope kosten van leven. Lagere kosten van leven, moet ik zeggen.
Is Dubai geen optie voor je? Daar gaan ook al die crypto-boefjes in.
Nou, Bitcoin meester kan maar bij 20 kwant als ze die vasthouden. Straks naar Dubai inderdaad, ja.
Wat?
Bitcoin meester gaat het nog wel even horen. Oh. Ja, Bitcoin is de bestje. Nee, flauw. Maar Dubai, ja. Seychelles kwam er toevallig vandaag op. Hè. We hadden het over KuCoin. En waar zijn die nou gevestigd? Nou, de Seychelles is een voormalige kolonie of onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Commonwealth of weet ik veel wat. En die zijn
de kroon. De
Royal Crown. En die zijn nou soeverein. Maar die hebben dus een belastingstelsel. En dit is geen belastingadvies, lieve mensen. Ik heb dit even snel gegoogeld. Maar je betaalt daar geen belasting en capital gains over winsten of inkomsten die je niet vergaard hebt in hun gebied. En de Seychelles is geloof ik 140 ongeveer eilanden. Wederom geen wiskunde of aardrijkskunde leraar. Maar 140 is eilanden. Dus als je geen zaken doet binnen dat gebied, dan hoef je daar geen belasting over te betalen. Nou, dus we hebben nog een aantal van dat soort landen. Ik geloof dat was dat Malta, wat ook wel aantrekkelijk is? Weet ik niet zeker, die laatste. Maar ze zijn er best nog wel wat plekjes dat als je belasting wil ontduiken, dat je daar een half jaar moet gaan wonen en dat je dan helemaal Gucci bent. 182, 183 dagen is geloof ik de cut-off. En dan kan je dus kiezen om daar belastingplichtig te zijn in zo'n land. Maar dan gaan we tegen de tijd dat kwant niet meer dubbele cijfers.
Maar even ter nuance, hè. Ja. Je kan heel moeilijk gaan doen, maar in Nederland betaal je echt heel weinig belasting.
Ja,
en dan krijg je alle voordelen. Je woont in een Europees land. Je kan je overal in met je paspoort. Je hebt al die voorrechten. Waarom zou je moeilijk doen als je ook gewoon in Nederland kan blijven? Als burger. En dan hoef je helemaal niet in Nederland te blijven wonen als je het klimaat hier niks vindt. Ik zou het niet gek doen, persoonlijk. Want dat is mijn personal take.
Nou, precies. Maar kijk, stel dat je nou toch zegt, ik wil ergens een vakantiehuis. Of ik wil ergens gaan wonen.
Mm-hmm.
Ja, dan ben je natuurlijk gestoord als je in de Verenigde Staten gaat wonen.
Ja.
Ja, dan ben je echt niet wijs. Als je daar helemaal belastingplichtig bent, dan blijf je de rest van je leven, zolang je die nationaliteit hebt, ook al woon je in Nederland, ook nog eens belastingplichtig in de VS. En dan moet je over al je transacties, weet ik, voor veel betalen. Gewoon gênant. Ja,
nu hoef ik ook niet per se in de Verenigde Staten te wonen.
Ik heb het overwogen.
Ja?
Ja, ik had een. Kijk, ik heb best wel een voorliefde, affiniteit voor. Laten we het Amerikaanse cultuur noemen.
Mm.
Dus een beetje het survival, voertuigen, wapens, vuurwapens, jagen, vissen, het hele outdoor leven. Ik hou er wel van. Ik hou ook van de mensen. Je bent er een paar keer geweest. Ik vind dat leuk. Ik vind dat gezellig. Ik kan me ervan maken. Maar er zijn ook een heleboel dingen die me echt absoluut totaal tegenstaan. En dat is het hele politieke klimaat. De wet en regelgeving. De hypocrisie. Op heel veel fronten. Reken me niet op af, maar het hele. De mate waarin godsdienst verweven is in een cultuur is ook niet voor mij. Ik heb mijn ogen op een mug.
Je zou meteen Jarno door de kamer in vliegen live.
Het is geen kleintje. Nee, maar dat zijn allemaal dingen die staan we dan weer tegen. Maar het grootste nadeel is daar het grote contrast in hoe mensen leven, maar ook je belasting en ook je zorg. Weet je, als je daar een van onze kwambraads die vertelde, dat hij voor zijn hele familie zorgverzekering heeft. En dat hem dat, hoeveel was het? 4k per maand?
Dat zou zomaar kunnen.
Zulke bedragen. Zorgverzekering. Je groeit bij je hoofd, joh. En dat maakt het allemaal super duper scheef. Dat is natuurlijk een. In Nederland doen we ons verzekeren voor alles. Maar in Amerika word je gesued. Die hebben zo'n civil lawsuit cultuur. Dus dan moet je alles bij elkaar gaan halen, weet je wel. Toffe ellende. Maar goed, Verenigde Staten, dus niet ideaal. Ook niet voor crypto, ook niet voor heel veel andere dingen. Maar goed, het was niet een travel guide aflevering. Nog niet. Gaat komen, ze laten groot zijn. Ja, prijs Tim. Pot voor drie. Wat is de status, jongen?
De status? Dat vind ik wel heel heftig. Prijs,
zeventientjes.
Ja. Zeventientjes. Ja. Nou, vorige aflevering
euro, ook.
Het grappige is het sentiment. Kijk, nu voelt zeventientjes. Oh. We zijn nog niet failliet. Terwijl vorige week, zeventientjes, schrok ik me helemaal kapot. Omdat je van veel hoger komt.
Ja.
Dan zie je wat voor raar psychologisch spelletje dat is. En ja. Heel veel mensen zijn daar niet tegen opgewassen.
Dat klopt.
Waaronder ik zelf, eigenlijk. Het is meer dat ik gek genoeg ben om al dat vast te houden.
Ja, houd vast de afgrond in. Nee, ga door.
Het ligt er wel aan wat je vasthoudt. Hè? Ik bedoel, als je Luna vasthoudt, dan...
Ja, dat is niet... niet ideaal, maar jongens...
Dus Diamond hands, bro.
Ja, want we hebben het nu over Luna en het vorige week over gehad. Luna die faalt nu omdat hun algoritme eigenlijk gemanipuleerd wordt. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, als ik het goed begrepen heb. Dat is natuurlijk kwalijk. En dat kan je voor de toekomst, kan je voorstellen dat daar is die.
Af! Hij heeft hem.
Nee, mis.
Niet? Oh.
Nee. Ergens ook wel blij, want ik vind altijd dat je doodmaakt moet je opeten. Iets de bugs. Nee. Ik zou het eten hoor, insecten. Who cares, man? Het is alleen jammer dat het in Nederland niet te betalen is. Ik heb hem meerdere keren gezocht. Maar voor 10 gram gedroogde meelwormen, food grade, betaal je zo een paar euro. Nou, dat slaat nergens op natuurlijk.
Nee, dat is wel hoop geld.
Het is...
Ik zie een businessmodel. Zullen we insecten gaan vormen?
Ik heb daar plannen voor. Om dat inderdaad in bulk te gaan doen. Het is, kijk, insecten zijn 60-70% eiwitten. Terwijl een koe of vark maar 20% is, gemiddeld. Dus qua eiwitbron, een beetje afhankelijk wat je hebt, kan je zelfs bijna naar de 100% gaan. Dat maakt een hele... krachtige, goedkope en duurzame vorm van eiwit is. En uiteindelijk, eiwit is natuurlijk niet alleen maar voor de bodybuilding bros, maar dat zijn de bouwstoffen van het leven, aminozuren, dat is het. Je kan gewoon niet zonder.
Ik zeg, we gaan insecten vormen. Dat klinkt, ik bedoel, ik eet geen vlees, dus op zich, ik zie de business case ook wel. Jarno en Tim's insectenboerderij. Ik zie het gebeuren.
Ja, dus, maar we hadden het over? Ja.
Bear markets.
Bear markets.
We dreven weer helemaal af.
Ja. Ik ben nog steeds uit mijn verhaal, Tim. Ik heb een thread hier. Ik heb hier een thread en dit is van meneer 6529. En dus het link is in de beschrijving. Ik vind deze meneer... intellectueel, normale taal, maakt... Threads is heel slim in hoe hij zijn oude threads verwerkt in zijn nieuwe threads. Waardoor eigenlijk alles een heel mooi verhaal wordt. We zouden dat eigenlijk als een kwamfysio, Tim, dus een aantekening voor ons meer moeten doen. Hij gebruikt heel vaak zijn eigen werk om op voort te bouwen. En we refereren daarbij naar oudere dingen. Dit is een thread die heet On Bear Markets. Ik ga mijn best doen om het gewoon gelijk te vertalen. Anders wordt het een heel complex geheel. Maar ik raad je aan om zeker om even naar te kijken. Het Engels is niet heel erg ingewikkeld. Dus echt, ik vind heel veel lessen en waarden in. Dus over berenmarkten, bear markets. Dat begint al gelijk lekker. Is je portefeuille vernietigd? Je portfolio? Werk je bij McDonald's? Is je all-time high van je net worth alleen maar zichtbaar met een telescoop? Is je meisje aan het afvragen waar al je geld gebleven is? Wat nu? De tweede tweet zegt, als eerste heb ik wat achtergrond threads waar ik naar ga verwijzen. Wat dit allemaal betekent en op wat voor level jij bent in het leven en wat voor type spel je aan het spelen bent. Hieronder kan je zien hoe ik de verschillende niveaus beschreven heb. Gaan we daar even heen, Tim? Want dat is op zich ook wel interessant.
Ik denk dat als we dat gaan doen, dat we helemaal gaan uitweiden. Ik denk dat we gewoon eventjes on topic moeten blijven, persoonlijk. Lieve luisteraars, als je daar meer van wil weten, zie de link in de beschrijving.
Dus.
Ik zit naar het pijltje aan de rechterkant, tenminste die bar aan de rechterkant te kijken en ik zie hoe lang dat is. Dus ik denk dat het beter is als we gewoon on topic blijven.
Oké. Okay. Ook omdat, hij schrijft dus, ook omdat ik niet mijn hele thread van 1 januari opnieuw wil schrijven, waarin ik het had over hoe je het kan maken in crypto, zal ik die ook hieronder neerzetten. De titel is, There's only one rule, survive. En dit geldt nog steeds. We gaan het hier even daarover hebben. Hij zegt, deze thread is lang. Hieronder zie je de conclusietweet voor algemeen investeren. En dat komt er eigenlijk op neer. Die zeggen, nou ja, het zijn 50 tweets deze. Voor 95% van de mensen, het eenvoudige antwoord is het nu. Als je, if and only if, ja, als je het dus wil maken in crypto, koop voornamelijk blue chips. Dus in dit geval bijvoorbeeld Quant. En dus niet Luna. Ook al leek Luna toen de tijd wel een blue chip. Ze zitten een addertje onder het gras. Koop alleen maar hoeveelheden waar je geen stress van krijgt. Gebruik geen hefboom. Dus geen leverage. Heb een investeringshorizon tot 2030. Heb een beetje lol. En geniet van dit interessante experiment. Nou, dat is de laatste tweet van deze thread. En dan heeft hij nog een adviesje over het investeren in NFT's. Koop wat je leuk vindt. Hij zegt 95%. Ja, koop wat je leuk vindt. Verwacht dat ze volledig illiquid zijn, dus dat je ze nooit verkocht krijgt. Heb geen verwachting dat je daar ook maar iets aan gaat verdienen. Alloceer het in het superhoge risicogedeelte van je portfolio. En koop hoeveelheden waar je geen stress van krijgt. Een beetje als spelletjes, skins en dergelijke. Heb je echt 10.000 truitjes nodig? Of kan je er maar één tegelijk dragen? Maar goed. Even kijken. Oké, nou, fantastisch. Nummer 6529. Het is duidelijk dat dit niet is wat de meesten van ons hebben gedaan. En nu zijn we serieus down. Is mega kut. Ik had eigenlijk de top moeten verkopen. Ik had midden moeten investeren, et cetera, et cetera, et cetera. Hij zegt, ja, natuurlijk, ik begrijp dit. Voordat ik tot de details over ga, als je op een of andere manier suïcidaal voelt, zorg dan dat je contact zoekt met vrienden, familie, of bel een suicide of een zelfmoord hotline in jouw land. Ga weg van crypto Twitter en zorg dat je professionele hulp krijgt. Dit is geen grap. Ja, ik lees dit eventjes zo terloops op. Maar er zijn echt mensen die zichzelf van het leven beroven. Om
dat geloof ik zo. Ik bedoel, als je ziet hoeveel stress ik al krijg voor het feit dat ik niet eens onder water sta. Maar wel gewoon zoveel geld zie verdampen dat het alle ratio overstijgt. Kun je nagaan als je in Luna zit. En
alles.
Daar met ontzettend veel geld in zit. Jij je risico neemt en het volgende moment denkt, nou, zo erg kan het niet zijn, en volgens Luna op minder dan een cent ziet, op fracties van een cent. Nou, dat, 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 vernietigt alles in je, denk ik.
Ja.
Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen helemaal kapot gaan daaraan.
Ja. Maar jongens, eventjes, buiten dat we ons dit voor kunnen stellen. Geld is nooit een reden om jezelf het leven te beroven. Er zijn altijd uitwegen. Hoe jonger je bent, hoe eenvoudiger het is om weer opnieuw te beginnen.
Ja.
Onze DM's staan ook altijd open. Hè? Mocht je...
Absoluut, ja.
Even de sparren van gedachten willen wisselen. Kom naar de NLBE-groep. Vraag naar een van ons.
Ja.
Ben je altijd welkom.
Ja, absoluut. En ik wil eraan toevoegen, want ook veel in die groep ook. Er zitten mensen in die niet voor het eerst met dat beltje gehakt hebben. Die hebben heel veel van ons hebben het heel vaak meegemaakt.
Ja, bear markets heb je het over.
Ja, ook. Maar gewoon het hele concept dat je portfolio verdampt is. Het is niet de eerste keer dat het gebeurd is. Veel van ons... Ik weet ook dat het bij mij de eerste keer gebeurde. Nou, ik was volledig mijn al mijn controle kwijt. En toen hebben we ook een aantal mensen gewoon even mijn hand vastgepakt. Van zeggen, gozer, dit gebeurt soms.
Ja.
Gewoon rustig blijven. En ook als je persoonlijk iets hebt, bereik ons. Hè. Op alle platformen kan je ons bereiken.
Ja.
We staan altijd open voor een gesprek wat dat betreft. En
als je drastische acties wil ondernemen, doe dat dan niet vandaag. Maar stel het even uit tot morgen. En dat is ook, denk ik, in heel veel gevallen goed investeringsadvies.
Nou, dat.
Wil je wat extreems doen? Wil je wat drastisch doen? Doe het niet vandaag. Maar zeg tegen jezelf, morgen ga ik het doen.
Ja.
En dan kan je morgen weer hetzelfde zeggen.
Nou, ik wil hier nog iets aan toevoegen. Ik heb ooit gehoord over een soort van psychologisch experiment, is dat. Van als je nou echt een beslissing neemt. Wacht er eens 72 uur mee voordat je de beslissing neemt. Is het namelijk over 72 uur nog zo belangrijk dat je die beslissing neemt? Of denk je er 3 dagen later anders over?
Ja.
Dus moet je met alles wat je doet, denk er eens minimaal, dus niet 48 uur, nee, echt 3 dagen minimaal. Het kan zijn dat je dan al je geld kwijt bent, zoals in Luna, maar over het algemeen, ja, dat is zo'n extreem voorbeeld. Ja. Als je echt een drastische beslissing neemt, denk er 72 uur over na. Zeker in een wereld zoals crypto, waarin alles binnen een paar uur tijd weer kan veranderen.
Ja. Oké, nou. Sommigen van jullie zijn dus gewoon een beetje droevig. Want een week, een maand of een jaar geleden keek je naar je crypto portfolio. En je zag een best wel hoog nummer. En vandaag is dat best wel een beetje een laag nummer. Dus dat is eigenlijk best wel kloten. Maar dit is normaal. En 100% van onze crypto-veteranen hebben dit meerdere keren meegemaakt, zoals Tim net zei.
Ja.
Ik zal een paar persoonlijke voorbeelden geven. Mijn familie en ik, dit is nog steeds 6529 die dit vertelt, hè? In het Engels. Ik ben dit aan het vertalen. Dus mijn familie en ik hebben miljoenen, tientallen miljoenen dollars verspild. Meerdere keren in crypto. Het begon toen ik mijn eerste bitcoin kocht voor $100 in de zomer van 2013. Ik overtuigde mijn ouders om ook bitcoin te kopen en die kochten voor gemiddeld 300. We zagen het stijgen tot ruim over de 1000. Wij dachten dat we investeringsgenieën waren. Toen begon de lange, lange grind naar beneden. Mt. Gox. En grind omlaag.
En voor de mensen die niet weten wat Mt. Gox is trouwens, heel even, dat was een exchange. Ik denk dat die in wanneer 2013 dus blijkbaar. Volgens mij eerder al, maar dat zal aan mij liggen. In ieder geval, dat was de primaire exchange terug in die tijd. En toen werd Mt. Gox gehackt. En waren al heel veel mensen al hun bitcoin kwijt. Ja, daardoor... was het vertrouwen weg en crashte het hele zootje. Want ook die hackers die konden natuurlijk alles op de markt dumpen.
Dat was de katalysator inderdaad, ja. Nou, hij zegt uiteindelijk: mijn ouders capituleerden op de absolute bodem in 2015 en ze verkochten voor $250. Hun aandeel, als ze dat hadden gehouden, had nu 8 getallen waard geweest. Ja, dus dat is tientallen miljoenen, zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, ja. Tientallen miljoenen, dus tot 100 miljoen. Hoop geld. Ja, dus om even samen te vatten. Mijn ouders kochten honderden bitcoin voor gemiddeld $300 en hebben het op een of andere manier voor elkaar gekregen om al dat geld te verliezen. Dit is normaal. Ik kan op één hand het aantal mensen tellen uit zijn omgeving die in 2013 het voor elkaar kregen om en bitcoin te kopen en het vast te houden. En deze meneer die zit er overduidelijk al langer in dan dat Tim en ik samen in crypto zitten. Die heeft best wel wat gezien.
En hij zegt, gecombineerd eigenlijk zitten wij er sinds 2015 in of zo. Als je onze jaren optelt. Deze keer was het daarvoor er al in.
Nee, niet eens. 2016, 2017, dat wij dan drie jaar iets ongeveer.
Ja.
Maar goed, dus deze man heeft een hele hoop ervaring. Hij zegt, de meeste mensen zijn eruit. En ik kan me voorstellen, als je toen de tijd bitcoin hebt gekocht voor triple digits, dus zeg maar tot 1000, dan heb je nu nog steeds, als je de top had zo verkocht zou hebben, een 600x, 60x, 600x. Hoop, 60, afhankelijk van waar je de drie cijfers plaatst. Gênant hoeveel je eraan geld. En met Quant heb je dezelfde potentie. Het enige wat je als je al Quant hebt nu hoeft te doen, is eigenlijk
niets. Hele rit uit te zitten.
Ja. 6529 gaat verder. Ik had het er met mijn vader over. Afgelopen jaar, toen de bitcoin de $69.000 aantikte. Hij haalde zijn schouders op en lachte. Ah, het is prima, we kregen er toch te veel stress van. Mijn vader zat op level 5. Hij speelde voor zijn eigen plezier, voor zijn eigen genot en niet voor geld. Dat deed hij al zijn hele leven, al ver voordat hij geld had. Hij was een inspiratie om te zien. Nou, mijn persoonlijke fuck-ups. Ik heb Vitalik ontmoet voor de pre-sale. Ik hoorde het Ethereum verhaal aan voor een paar uur. Maar ik had een oude BTC Maxi ontmoet. En die had me gemansplained. Dat Vitalik slim was. Maar dat hij zijn universiteit niet had afgemaakt. En dat Ethereum fatale fouten had in de code. Dus ik besloot om niet mee te doen aan de pre-sale. En in de volledige coping mode heb ik vervolgens mijn inzet verdubbeld. En daarbij ook geweigerd om iets daarna te kopen. Dus om samen te vatten. Ik heb ooit ruim voldoende bitcoin gehad. Ik had de kans om de pre-sale te kopen nadat ik direct de pitch van Ethereum had gehad van Vitalik zelf. Maar ik deed niet mee aan de pre-sale. Dus ik heb makkelijk tientallen miljoenen, honderden miljoenen hiermee verspild. Nou, in december 2017 was ik op de Lower East Side, Martinis. En bitcoin is 20k. Al mijn normale vrienden die in de normale aandelen zaten, die zeiden, gast, verkoop gewoon. Serieus, al verkoop je maar de helft. Wees niet zo'n idioot, verkoop wat. En natuurlijk vertelde ik tegen mijn maatjes, maak je niet druk, komt allemaal wel goed. En ik heb geen bitcoin verkocht. Een jaar later, 2019, bitcoin was 3400. Oftewel 83% down. En het jaar daarna, bitcoin was bitcoin weer neer. Tot 4K. Jaren na jaren met steeds lager. Wat meer recent. AVAX pre-sale gemist. Ja, ik wist ervan, maar ik heb hem niet gekocht. En iedereen die langs nog crypto zit, die heeft dezelfde ervaringen als ik. Je bent niet alleen. We hebben dit allemaal meegemaakt. Het is normaal en te verwachten als je in crypto investeert. Dus wat nu? Je moet overleven. Dus je moet je leven organiseren in crypto en buiten crypto, zodat je kan overleven in de 2020s. Als je het overleeft, gaat het goed komen. Nou, het eerste ding wat je moet doen is kijken naar je emoties. Kijk naar hoe je omgaat met dips. Dat zal je leren over je eigen psychologie en over hoeveel risico je kan tolereren. Iedereen is Rambo als de prijzen omhoog gaan. Maar het meest leerzaam zijn de down cycles. En het was een hele hoop opleesinformatie. Dit is het moment nu dat we weer een beetje uit het dal lijken te zijn. Dat je naar jezelf moet gaan kijken van oké, hoe steek ik in de war? Waar heb ik behoefte aan? Wat heb ik gemist? Wat heb ik nodig? Want, en ik was altijd heel anders van mening hierover, dit gaat weer gebeuren. Ja, we gaan weer zien, we zijn natuurlijk nog steeds 70-80% down van all-time high. We gaan hier uitkomen, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar we gaan weer dips krijgen. En of dat dan van 100.000 terug naar 10.000 is, of van 10.000 terug naar 800. Dan ga je dus ook mensen krijgen die een 8, 9 cijfer portfolio hebben. En dan ga je weer terug naar 5, 6. En als je nu 7 cijfers hebt gehad, zoals sommigen van ons, en terug bent soms wel misschien naar randje 5 cijfers of 6 cijfers. Ja, dat is zuur. En dan ben je waarschijnlijk jezelf tegengekomen. En dan heb je waarschijnlijk. Maar laten we zo zeggen, mij deed het niet zoveel. Het deed me veel minder dan dat ik bang voor was. En daar ben ik heel erg van geschrokken. Want ik was heel blij toen mijn portfolio een bepaalde mijlpaal bereikte. En eigenlijk heb ik bijna geen stress gehad over deze dip in het laagste punt. En dat vind ik heel spannend. Want dat maakt namelijk, en dat weet ik van mezelf, dat ik een gokker ben. Ik ben een thrill seeker, ik ben een gokker en ik heb die rush nodig en ik zoek die rush. Wat het voor mij allemaal beter maakt en allemaal draagbaar maakt en allemaal en wat mij belet om ervan weerhoudt om nog dommere dingen te doen, dat is dit.
Wat bedoel je met toch dommere dingen?
Ik wil er niet over uitweiden. Nee. Het veel te lang vasthouden. Wat hij zegt. Oh, het komt allemaal goed. Ik blijf gewoon vasthouden. Ik weet zeker. Ik ga uiteindelijk dood. En dan heb ik gewoon nog een volle ledger. Dan sterf ik in de schoenendoos.
Dat heb je al eens eerder gezegd. Die ledger neem je gewoon mee.
Ja. Nee, maar het. Weet je, dit. Ja. Zo deze discussie. Deze conversatie. Ook wat ik in de community doe. Weet je, het een beetje community leader aanspreekpunt, dat helpt mij heel erg. Andere mensen daarin helpen, coachen. Dat is een beetje mijn koop, alle kanten op. Dus als het slecht gaat, dan wil ik de bron van inspiratie zijn. Als het heel goed gaat, dan wil ik ook. Maar dan wil ik ook wel weer terughoudend zijn. En daar heb ik dan wel wat meer moeite mee. Maar dat helpt mij heel erg. Als ik dat
jij staat gewoon maar op één standje. Dat is gewoon hyperbullish. Maar je wat de trend doet. Je bent gewoon altijd hetzelfde.
Nou,
ook consistent. Dan...
Maar dat is in mijn hoofd niet.
Ja, maar dat draag je wel uit. Zeg maar. Of kwam nou 300 staat of 40 euro. Jouw verhaal is altijd hetzelfde. Nee, wat heel knap is. En dat, daar heb ik ook wel probeer ik aan vast te houden. Alleen jij draagt het echt actief uit.
Dat is waar. Maar er gaat een moment komen dat ook in mijn hoofd quant niet meer super undervalued is.
Nee, natuurlijk niet.
Does that make sense? Weet je, bijvoorbeeld bitcoins of bitcoin zo rond een ton. Dan zou ik al bijvoorbeeld echt wel zeggen van oké, bitcoin is echt wel nu gewaardeerd wat het waard zou zijn. Ik geef even een voorbeeld, hè. Dus En dat gaan we met kwant ook bereiken. Ik vraag me dan af of ik dan nog steeds wel zo perma-bullish ben en bereid ben om alles maar zo vast te houden. Ik weet het, ik vind het een interessant gedachte-experiment.
Ja, kijk, het is de vraag waar dat equilibrium uiteindelijk zit. Hè? Ik bedoel, op dat punt waarschijnlijk waar wij denken dat het zit, zijn wij al lang met de Noorderzon, nou niet met de Noorderzon vertrokken, maar hebben wel gewoon... Ik hoop dat we dan nog steeds een kwampenshow opnemen.
Ik ook.
Wij hebben met z'n tweeën...
Het zal dan niet meer wekelijks zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar,
of juist wel, maar dan alleen maar vanaf mobiel.
Ja.
Vanaf de jetski.
Vanuit ons privévliegtuig, terwijl je in de lucht zit. maar ja, op dat punt denk ik dat het voor ons al niet meer uitmaakt. Maar de vraag is, waar zit dat equilibrium? Hè, ten eerste. En ik denk ook dat de financiële markt zichzelf altijd verder omhoog duwt. Dat er altijd weer nieuwe mensen zijn die ook weer geld moeten verdienen. Ja. Het gaat altijd door, hè, het circus. Dus het zou zomaar kunnen dat je nooit een punt hebt dat het fair valued is, maar dat het altijd doorstijgt.
Ja.
Dat zou zomaar kunnen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik zeg wel, ik hou er rekening mee dat het gebeurt. Want dat is ook hoe de aandelenmarkt werkt. Hè? Het is nooit fair valued, het stijgt altijd door. Omdat er weer nieuwe mensen instappen, omdat de wereldbevolking groter wordt, omdat de economie zelf groeit, omdat er inflatie is, et cetera, et cetera. Dus,
ja.
Maar voor ons, het punt dat er gaat er wel komen natuurlijk, en dat geldt voor ook voor heel veel mensen die nu luisteren, want wij zitten eigenlijk met z'n allen in die fase van dat je dus letterlijk wat je hier ziet, hè, van je komt Bitcoin op $300 kopen, je hebt je ouders erin gebracht, en dat geldt voor veel mensen die nu luisteren ook, die krijgen toch wat meer met een TradFi. Dus een traditioneel aandelenperspectief ernaar. Die denken, ja, leuk allemaal die muntjes, maar wat als het naar de nul gaat? Dat is letterlijk de fase waarin wij nu ook zitten.
Wow.
En sommigen die er natuurlijk al echt vanaf het eerste begin in zitten, maar ik denk dat de overweldigende meerderheid dit verhaal van Punk 6529 wel kunnen herkennen. Ook in de zomer gekocht tijdens een bullrun. Het is een heel erg herkenbaar verhaal. En ik denk wel dat je daar lering uit kunt trekken. Ik ben bang dat ik mijn train of thought kwijtraak. Maar ja, er gaat voor ons gewoon een punt komen. Dat is een beetje van dat wij ook wel genoeg, hè, het is nooit genoeg, tussen aanhalingstekens, maar wel het punt hebben bereikt dat je niet meer alles in kwant hoeft te doen, maar dat je gewoon overstapt naar traditionele aandelen om gewoon je kapitaal te beschermen. Dat is logisch. En dat gaat zeker ergens komen. Maar wanneer, dat durf ik niet te zeggen.
Nee, die diversificatie, daar gaan we het zeker ook nog over hebben. Want dat is natuurlijk ook een manier om je emoties te controleren. Ik ben nagenoeg 100% net als Tim in quant. En dan is een 90% drop is buitengewoon pijnlijk.
Ja, dat wil je niet.
Als je net zoals een of ander knulletje bent op crypto Twitter en besluit een huis te kopen van, of te huren of te kopen van 1,4 miljoen euro, dollar, weet ik veel. Maar met een maandelijkse last van 7k. Omdat je denkt dat je dat kan betalen van het passieve inkomen van wat je op een of andere staking platform hebt in stables. Ja. Als dat allemaal, dat rendement in elkaar kwakkelt, dan heb je toch een probleem.
Ja. Ja, natuurlijk. Dus er gaat een punt komen dat je de hoeveelheid risico die je neemt, die bouw je gewoon af.
Ja.
En nu neem ik extreem veel risico, maar het is een gecalculeerd risico.
Nou, zeker. Interessant trouwens, ik weet even niet waar ik hem geplaatst heb. Er was een tweet waarbij je kon zien hoeveel de traditionele markten momenteel down zijn. En dan zie je dus de FANG stocks, dus Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, tussen de 23 en 71% down. Spotify ook 70% down van all-time high. Dat soort aantallen. Dus dan zie je ook dat waar crypto vroeger super volatiel was en als zodanig bekend stond, omdat er eigenlijk alleen maar ongetrainde noobs in zaten, dat je die volatiliteit minder leek te hebben op de aandelenmarkt, omdat daar wat meer professionals in zaten, misschien die wat minder impulsief handelen. Dan zie je toch ook dat daar nu een verweving plaatsvindt. En dat tech zich meer als crypto gaat gedragen. En crypto uiteindelijk dus ook meer als tech. Dus snap je dat je toch al wat...
Ja.
Meer een verweving van culturen gaat krijgen.
Mm-hmm.
Naarmate dus ook de communities zich gaan vermengen.
En ook om eraan toe te voegen, hè, bear markets zijn natuurlijk niet slecht in zichzelf. De markt moet zichzelf herstellen, dan moeten mensen uit. We moeten weer een beetje een stabiele situatie gaan vinden.
Het is een herdistributie, ja.
Ja, en we moeten weer kunnen gaan bouwen aan iets. Het kan niet heel erg omhoog gaan.
Nee, wat er gebeurt, en dat is belangrijk om te realiseren, en daar komt vaak ook weer die Wyckoff patronen en dergelijke om de hoek. Een bear market is toch een gelegenheid voor mensen om in te kopen, die aan de zijlijn hebben gestaan. Nou, een hoop nieuwe portefeuilles erbij de afgelopen weken. Tim heeft dat getweet vanuit de Quamfi Show.
Ja.
Een gedeelte daarvan zal ongetwijfeld angstig zijn voor exchanges nu. Coinbase had wat getweet van, joh, als wij failliet gaan, dan zijn al je munten van ons. Even heel vrij vertaald. En dat is niet onwaar. Ze hadden met een bank. Als een bank op de fles gaat, ben je ook je geld kwijt. Maar daardoor zijn de mensen dus nu naar cold wallets gegaan. Of in elk geval... niet exchange wallets, laten we het zo zeggen. Maar er is ook een groot gedeelte wat... ben ik mijn train of thought kwijt. Wat waarschijnlijk nieuwe holders zijn. Maar ook een stuk utility waarschijnlijk. En zo zie je dat er buiten dan het utility verhaal... dat ook een hoop mensen zijn die dan nu toch dachten van... Nou ja, ik had het op mijn watchlist. De prijs was 400. De prijs is nu... 60. Ik ga even mijn zakken vullen. En er zijn mensen die zo geduldig zijn. Het lijkt bij ons vaak wel... Nee. De hond ligt echt op zijn rug met zijn poten in de lucht. Te dromen en te rennen terwijl die geluid gaat maken. Is echt super schattig, maar heel erg afleidend. Ik ben echt heel erg afgeleid vandaag, Tim.
Maakt niet uit. Maar...
Ik weet niet meer waar ik was.
Oh, wat erg dit.
Ik weet het wel weer. Er vindt een herverdeling plaats. Dus er vindt een herverdeling plaats van rijkdom.
Dus, redistributie wordt dat in het Engels vaak genoemd.
Ja, eigenlijk ja. Redistribution. Dus wij hebben een bepaalde hoeveelheid in onze portfolio. Wij pakken winsten. Nou, bij voorkeur doe je dat omhoog. Maar dingen komen ook op de markt in orders te staan. Uiteindelijk worden orders gevuld. En dan kunnen de mensen die eigenlijk... ze zijn er zaten te wachten. Die kunnen dan ook hun quanties gaan kopen. En die worden weer de nieuwe holders van de future. En uiteindelijk ga je dan, als het goed is, zien dat de top wallets steeds wat lager worden. En dat je dus eigenlijk, als je het weer dan de internettermen gebruikt, de short head, want daar begint het. Hè. In het begin had je 3000 holders en die hadden alle, even overdreven, 14,6 miljoen tokens. En dan zie je uiteindelijk, en ik maak dat met mijn handen, heb ik met mijn handen plat tegen elkaar. Uiteindelijk maak je dan een soort van een hellinkje. En dan zie je dus dat die distributie plaatsvindt. En dan zie je dat er steeds meer gelijkwaardigheid komt. Net zoals met Bitcoin. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die nog 100.000 Bitcoin hebben. Maar dat zijn er veel minder dan dat er 8 jaar geleden 100.000 plus Bitcoin hadden. Dat is logisch, denk ik.
Ja, tuurlijk.
Ja, dus bear markets zijn de momenten dat er nieuwe holders inkomen. Ik ben ook in een quote-unquote bear market ingestapt. Tim was ietsje later. Technisch was het denk ik ook nog wel een bear market.
Nou ja, ik stapte heel gek genoeg natuurlijk ook. Eigenlijk stapte ik precies op het moment in dat we net de absolute bodem hadden bereikt, zeg maar, na corona. Dat was het punt dat ik begon. Maar goed, de eerste keer dat ik echt met Bitcoin, Ethereum, XRP, dat was wel in de bear. Ja, dat was in 2019. Ik weet nog dat we toen blijven. Hey, we hebben 10.000 euro Bitcoin, $10.000, yay! Ja. En dan vervolgens stond u er op 6k. Van, nee! Dat ging gewoon 44% in een paar weken tijd. Toen zag ik het echt. Ik had dus altijd al mijn ogen erop. Maar ja, toen ik in 2020 instapte, ik heb het alleen maar omhoog zien gaan. Dat is fantastisch. Gewoon één lineaire lijn omhoog. Nou, dat was top. Ja. Jammer dat ik toen alleen geen kwant nog kende. Anders had ik echt alles in Giolo toen nog.
Nee, precies.
Ik heb een beetje via een omweg uiteindelijk ook mijn back opgebouwd.
Ja. Ja. En sinds dat ik erin ben gekomen, dus dat is nu 2,5 jaar geleden, is het aantal holders vertienvoudigd. Nou, we zitten nog niet eens op de 50.000. Maar er komen dus elke keer komen er nieuwe mensen bij. En wat wel interessant is, en dit is dan mijn theorie, mensen die in de bear market in een project kopen, die zullen langer vasthouden dan de mensen die de groene kaarsjes kopen. Ik denk namelijk dat de mensen die op dit moment, of eigenlijk afgelopen week, de cojones hebben om een grote bag op te pikken, dat die hun huiswerk hebben gedaan. Die hebben gelezen, die hebben gekeken, die weten wat het project inhoudt, tot op zekere hoogte, maar die hebben in elk geval de overtuiging om er geld tegenaan te gooien. En ik denk dat ook, een beetje gek misschien te zeggen, maar dat zijn waardevollere holders dan de mensen die rond de 300-400 hebben gekocht. Niet zeggen dat de mensen die op 300-400 ingekocht hebben geen waarde hebben, absoluut niet. Maar de kans dat zij in paniek, of eigenlijk in een opwelling hebben gekocht, hoge emotie, en vervolgens in paniek ook weer een hoge emotie, weer verkopen. Helaas is dat 95% van de retail investors. Dus dat weet ik nog van mijn aandelen, zoektocht, weet ik hoe ik dat moet noemen, reis, dat woord zocht ik. En dan zie je dat 95% van de mensen die investeren, verliezen geld.
Ja.
Maar hoe? Hoe de neuk kan je geld verliezen in een markt die eigenlijk altijd up is? Omdat mensen letterlijk, en dat is geen meme, het is een meme.
Ja, er zit natuurlijk wel een nuance in. Volgens mij is het niet zozeer de investeerders die geld verliezen, maar de traders. Iets van inderdaad, het grootste deel van de traders verliest hun geld. Maar we gaan het nu factchecken.
Nee, maar ga door met je verhaal.
Want ik weet ook inderdaad, toen ik met BugsX bezig was in 2019. Ja, ik was niet heel profitable of zo. Want soms had ik een trade van 300%. Vervolgens had je weer een trade van min 60 en dan waren je winsten weer verdampt. Dus dat schoot ook niet echt op. Terwijl als ik toen gewoon mijn aandeeltjes Tesla had vastgehouden, mijn bitcointjes die ik toen kocht. Ja, dan was dat wel lekker geweest nu. Maar ja, ik deed het niet, want dan op plus 100% dan sloot ik hem weer.
Ja.
Om vervolgens weer een mister te maken in mijn volgende trade.
Ik heb niet per se een hele betrouwbare bron gepakt, maar hier staat: retail investors are now making up more than 25% of the stock market, but 80% of them are losing. Dus sinds het begin van 2020, de aandelenmarkt heeft een grote boom gezien in het aantal retail investeerders. Specifiek. Toename van 10% het laatste jaar, 25% jaar over jaar. We kijken naar individuele gevallen. Ja, dit geeft verder niet heel veel detail. Maar deze cijfers, 80%, dat was ook wat Investopedia toen de tijd een keer aangaf toen ik aan het onderzoeken, misschien dat Tim het op wil zoeken. Maar wat mensen doen is, ze gebruiken vaak hefbomen. Ze kopen producten die ze niet begrijpen. Weten niet hoe ze om moeten gaan met niet alleen prijsschommelingen, maar ook met verdienrapporten. Pakken verkeerde bronnen voor advies. En ja, als jij groene kaarsjes koopt en rode kaarsjes verkoopt, want ja, mensen zien de reclames voor alle exchanges en dat soort dingen in de bull markets op de televisie. En mensen denken, nou, ik ga dat wel even proberen. Nemen een app, zien dat ze hefboom kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Robinhood, veel gevallen van bekend. Ja, dan ga je gewoon even op een 10x, ga je short op Tesla. Nou, dan verlies je dus ook 10 keer zo snel je geld dan dat de prijzen omhoog of omlaag gaan. Maar goed, eigenlijk het verhaal. De meeste mensen verliezen gewoon geld. 95%. En wat jij zegt van traders, dat klopt hoor. Daar komt dat vandaan. Maar er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk kopen om vast te houden.
Ja, absoluut. En er zijn heel weinig mensen die het zo doen zoals wij, hè? Wij zijn echt een zeldzame slag. Want ja. Ik denk dat de meeste mensen die kopen om vast te houden, dat die, nou ja, dat zijn gewoon respectabel. Ik kan er geen slecht woord over zeggen. Ik denk dat er heel veel te zeggen valt voor gewoon investeren. Compounding interest, hè? Dus gewoon zorgen dat je je dividend weer herinvesteert. Hele prima methode, niks mis mee.
Ja.
Maar er is een hele kleine groep, echte pure hodlers zoals wij, die is echt heel zeldzaam, die gestoord genoeg is om bijna al hun hele vermogen in één ding geconcentreerd te hebben, daar vervolgens wel zoveel onderzoek naar te doen dat ze weten waar ze mee bezig zijn. En dan ook nog het geduld hebben om in de cryptomarkt gewoon rustig het omhoog te zien gaan. Ja. Dat is een bepaald slag mensen. Dat is heel zeldzaam.
Nou, inderdaad. En wat je natuurlijk vaak ziet bij retail is juist omdat ze weinig onderzoek doen hebben. Dat we even voor aandelen. Het kwam net in één keer weer in me op wat er nou gebeurt. Is omdat ze niet weten waar ze naar moeten kijken. Omdat ze vaak niet weten hoe ze moeten onderzoeken. Dan kopen ze de groene kaarsjes. En vervolgens hebben ze twijfel, omdat het groene kaarsje toch niet zo groen leek als het was. Bijvoorbeeld, ik had toen Antero Midstream.
Dat was een, oh, dat is een gas, toch?
Ja, zo. Ja, LNG. En dat had toen heel veel kritiek. En ik heb daar toen voor een bedrag ingekocht. En toen kwam ik erachter dat er ook dat REITs, dat die het ook wel acceptabel deden. Dus dat zijn Real Estate Investment Trusts. Een soort van onroerend goed, maar dan niet onroerend goed. Dus een beetje ingewikkeld. Maar, en dan bedoel ik dat ik geen zin heb om het uit te leggen. Toen dacht ik, maar dan ga ik daarheen, want dat gaat nu omhoog. Oh, en nu gaat de hype weer daarover. Dus dan gaan we daar naartoe. En dan ben je continu met je portfolio's aan het switchen. Ik heb dat niet heel erg gedaan, maar ik heb toen wel bepaalde maten gediversifieerd.
Ja, ik herken dat wel.
Ik had een taartdiagrammetje gemaakt met hoe ik alles verdeeld wilde hebben. Want ik wilde wat tabak hebben. Ik wilde wat wiet hebben. Ik wilde wat oorlogstuig hebben. Allemaal van dat soort dingen. Maar ja, toen kwam ik erachter dat als je maar een heel beperkt budget heb, dat diversificeren heel lastig is. Ik wilde heel graag Northrop Grumman kopen. Dat is een wapenfabrikant, een soort van Boeing-achtig. Maar ja, een aandeel kostte €360 toen. Nou, dan kon ik met mijn toenmalige budget 1,3 aandeel kopen per maand. Maar dat kan niet, want je kan alleen maar hele aandelen kopen in Nederland. Want fractional shares kon niet. Dus ja, dan wordt het alweer lastig. En dan kan ik dan 10 hele aandelen Antero kopen. Nou, doe ik dat wel. En dat zijn natuurlijk ook best wel beginners vergissingen. Ik had dan wel het verstand om het vast te houden. Maar het ging wel door mijn hoofd. Van oké, daar is het gras groener. Ga daar wel heen. Nou ja, en in crypto zie je het natuurlijk ook heel veel. Maar dat is wat de meeste investeerders doen.
Wel een goede shortkans trouwens, de Northrop Grumman. Die staat echt bijna op all-time high op dit moment.
Oké. Tim is gelijk eens wat zoeken.
$458.
Maar die Antero Midstream die ik verkocht had, daar had ik ongeveer 5k euro in zitten, zo'n beetje. Die is in vergelijking met toen, nu zag ik dat die €12 stond.
Ja, nou, 10,29.
Ja, nou, die heb ik toen gekocht voor iets onder de €2. €1,70, €1,80. Echt all-time low 2019, 2020 was dat. En er zaten mooie dividenden op. Hele mooie dividenden. Exorbitant hoog. Ik geloof dat ze 10% nog wat. Ik weet even niet meer die termen allemaal meer. Maar dat was leuk. Ik wist toen van dat het liquid natural gas, dat narratief, dat aan het veranderen was. Op de achtergrond. Ik weet niet eens meer hoe. Nou, uiteindelijk heb ik daar gelijk gekregen. Alleen ja, heb ik ze niet meer. Jammer.
Nee, ja.
Dus, maar goed, ja. De bottom line daarvan is zorgen dat je weet waar je in zit. En als je dan een keuze maakt, en het is een conviction pick, blijf daar dan in. Weet je wat Tim net zegt? Je bent een rare breed als je zo'n conviction pick kan doen en vast kan houden. Zegt meneer 6529 ook. Even terug naar de thread. Tim?
Ja, we zijn nog steeds in deze thread. Ja. Ja.
Dus het eerste ding wat hij zegt is zorg dat je je emoties onder controle hebt. En het tweede is om compleet en volledig je all-time high net worth te negeren. Negeer je all-time high net worth. Waar we het net over hadden, was je 6, 7, 8 cijfers waard. Netto. Was je meer waard dan je ouders? Was je meer waard dan al je leeftijdsgenoten? We zitten in groepen waar dat vaak vergeleken wordt. Oh, en ik doe het relatief zo goed met de armpjes over elkaar, een beetje het hoofdje schuin. Oh, ik doe het zo goed ten opzichte van mijn leeftijdsgenoten. Oh, en, ja, nu is het allemaal weg.
En hij zegt ook... een soort boze peuter. Maar...
Ja. Ja, als jij het doet wel. Maar sowieso een gangster, toch? Nee. Ja. All-time high net worth number, vergeet dat. Het nummer is bullshit. Het is niet echt. Het is
als je niet op YouTube zit, mis je zoveel, joh.
Ja. Het is compleet nutteloos als het gaat om het maken van nuttige, goede beslissingen. Ik vind goede beslissingen altijd een beetje een raar woord. Want we nemen beslissingen op het moment... dat we ze nemen. En dan heb je een bepaalde hoeveelheid aan informatie beschikbaar. En dat is alle informatie die je op dat moment beschikbaar hebt. Dus, op het moment dat jij dan een beslissing neemt en je kijkt in de toekomst terug op het verleden, dus naar het moment dat je die beslissing hebt genomen, in de toekomst heb je altijd meer informatie. Dus dan is de woedekunde Suda is altijd makkelijk. Je kijkt er terug, oh, ja, en toen, nou ja, Tim, we hebben het er regelmatig over gehad. Oh, de prijs was 4,35. Dat was een topsignaal. Hadden we moeten zien, want het ging parabolisch. Maar ja, ik had moeten verkopen.
Ja, op dat moment wel, maar toen was wel het narratief ook tussen mij en Jarno. Van, ja, oké, misschien is 4,30 nu even een tijdelijke top. We gaan eventjes terug en dan gaan we daarna. Op het moment, want op dat moment was het idee ook die gateways komen tussen nu en een paar weken. Dus dan gaan we er bam zo doorheen.
En er was een document gevonden.
Ja, ik zal dat document nooit meer vergeten.
Nee, dat was
een document. En dat is nog steeds. Ik weet dat iemand in een privé chat zei van release the document. Op het moment dat we echt op de $40 zaten. Van zullen we het $45 van zullen we het doen jongens of niet?
Ja.
We hebben het toch maar niet gedaan. Maar we hebben toch elke keer wel de neiging om toch wat alfa te delen. Maar we doen het niet.
Maar alleen op basis van
dat... geheime wapen.
En wat dat bevestigde... Dat,
en daar stond niet eens heel gek veel in eigenlijk, als je mij vraagt. Maar...
Nee. In principe alles wat erin staat, dat weten we. Maar...
Alleen niet een zwart op wit. En daar stond het zwart op wit. Dat was het meer.
Ja, dus maar even om terug te komen. Dus... Achteraf kijk je in de koersenreed en je neemt altijd beslissingen naar het beste van je kunnen met alle informatie die je beschikbaar hebt. En wat voor andere factoren dan op dat moment ook allemaal zijn, die zijn er gewoon. Dus als je vanuit, en dit geldt voor alles jongens, dit is levensadvies. Geen financieel advies, levensadvies.
Opa vertelt.
Nee, maar even serieus. Het is zo makkelijk om alles wat je in het verleden gedaan hebt te bekritiseren met de informatie van nu. Weet je, en het slaat nergens op. Het slaat nergens op. Weet je, dat is... anxiety is angst voor de toekomst. Depressie is angst en spijt van het verleden. Je leeft in het nu. Wees bezig met nu. Wees bezig met hoe de situatie er nu voor staat. Doe wat je nu kan doen om het voor je toekomstige zelf zo goed mogelijk te maken. Leer van het verleden, maar blijf er niet in hangen. Het heeft geen enkele zin. Net zoals wat hij zegt, laat je all-time high net word number, laat het los. Als je maar lang genoeg vasthoudt, verandert het toch weer. Uiteindelijk, weet je, markten gaan op en neer. Zegt hij later ook. Maar technologie is altijd up. Altijd. Altijd. Even kijken. Ja, dus goede beslissingen maken. Goede beslissingen. Neem mee alle informatie die je nu hebt. En handel daarnaar. En kijk alleen even terug om ervan te leren. Maar niet om jezelf te kastijden en te straffen. Het derde wat je moet accepteren is dat je geen idee hebt wat de markt morgen gaat doen. Of over een maand, of over een jaar, of in 10 jaar. Dit geldt voor mij, geldt voor jou. En het is waar voor 99,99999999% van alle mensen. Je moet denken over potentiële scenario's, niet prijsrichtingen. Hier zijn bijvoorbeeld 4 scenario's. De prijs zal hier blijven voor de komende jaren. De prijzen zullen een beetje heen en weer swingen. Van 85% neer. Even kijken hoor. Prices swing to normal cycle lows of 85% down. Range for years, cycle back up. Ja, dus we gaan nu 85% down. En dan gaan we een tijdje rangen, een beetje krabben. En dan gaan we daarna weer omhoog. Antwoord C. Post-Russian Central Bank sanctions. Dus na de sancties van de Russische Centrale Bank. Centrale banken duiken met z'n allen in Bitcoin up only. Of crypto gaat daadwerkelijk dood. Nou, vier scenario's. Vier scenario's hierboven. Zeg maar een voorbeeld. Van wat je kan doen om allemaal verschillende scenario's te bedenken. Ik spend geen tijd aan druk maken over de waarschijnlijkheid van elk scenario. Ik zorg ervoor dat ik een redelijk levensplan heb voor elk scenario. Zelfs al ben ik heel erg pro-crypto. Nou, deze trend gaat nog wel even door. We gaan dit hier kort sluiten. De tweet is 50 tweets lang, deze tweetstorm. Of is dit... 31? Nee.
We zijn er bijna.
We zijn er bijna.
We zijn er bijna.
Ah,
Dan gaan we het ongeveer. Maar nog niet helemaal.
You need to think how you can be value added in the space. The crypto space is short of people, developers of course, but all types of people market. Ja. Hoe kan je waarde toevoegen aan de cryptowereld? Dus eigenlijk elke vaardigheid die je hebt, plus cryptokennis, is 25 tot 100% meer waardevol. Ik weet niet zo goed wat je ermee bedoelt. Jij wel, Tim? Ik vind het heel...
De laatste zin bedoel je?
Maar gewoon de hele tweet.
Oké, nog één keer. Dus je moet nadenken hoe jij waarde kan toevoegen, zeg maar, aan de cryptowereld. De cryptowereld is een gebrek aan mensen, bijvoorbeeld ontwikkelaars. Hè? Denk aan wat Quant heeft gedaan. De DLT Course voor Developers, samen met King's College London. Er zijn 27 miljoen, inmiddels zullen het er wat meer zijn, maar ongeveer 27 miljoen ontwikkelaars in de wereld, waarvan er maar 200.000... Ja. Gespecialiseerd zijn in DLT, Distributed Ledger Technology, oftewel de technologie achter blockchain. Dat is een voorbeeld, hè? Maar ook allemaal andere soorten mensen. Je hoeft niet per se een ontwikkelaar te zijn. Je hebt ook behoefte aan marketers, hè? Mensen die marketing doen. Je hebt behoefte aan mensen die het op een technische manier kunnen schrijven. Je hebt mensen nodig die juridisch het kunnen onderbouwen. Dat soort dingen, dat zegt hij. Dus hij zegt eigenlijk, en dat is dan de laatste zin, elke vaardigheid plus kennis van de cryptowereld is 25% tot 100% meer waardevol dan dat het was. Ja. Dus in ons geval, hè, wij kunnen allebei onze eigen kwaliteit een bepaalde kant op. Maar we doen dat in een wereld waarin er gewoon ontzettend veel groei zit. En dat vind ik heel interessant. Dat vind ik ook, deze kerel, echt, ieder punt ben ik het met hem eens eigenlijk. Ik vind het een hele interessante thread.
Het hebben van relevante skills, vooral vaardigheden, is een fantastische manier om te kunnen blijven leren over crypto. Meer geld te verdienen en misschien wel een nieuwe loopbaan te vinden. Je hoeft nu niet je baan te verlaten. Je kan ook parttime werken. Of je kan misschien je huidige baan de crypto kant op richten. Je zou je persoonlijke leven moeten scheiden van de crypto-emoties. En dit is een belangrijke. Over de laatste 9 jaar van mijn crypto-reis, waarbij mijn crypto-exposure eigenlijk van bijna niet bestaand wisselde naar super invloedrijk en weer terug, ben ik dezelfde persoon gebleven voor mijn vrienden en familie. Geen Lambo's als het goed ging en geen huilie. Als het slecht ging. Dat is wel een belangrijke. Dan kan ik eigenlijk weer alleen maar kijken naar mezelf. Ondanks dat ik dan wel helemaal hyper was. Toen we aan het pumpen waren. Ik heb ook niet die urge. Kijk, ik ben altijd wel een dromer. En ik plaats altijd wel dingen over boten en auto's. Het merendeel is memeing.
Ja.
neem niet weg dat als straks de boel gaat exploderen en we gaan richting bitcoinprijzen, dat ik niet een dijk van een huis ga kopen. En niet eentje met 15 badkamers en 32 zwembaden. Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar ik wil wel een dijk van huis hebben waar ik gewoon lekker ongestoord mijn ding kan doen. En die wil ik wel gelijk afbetalen. En natuurlijk wil ik een mooie auto. En er moet ook een vieze, smerige, vervuilende, gore stinkpick-up bij. Weet je? Dat vind ik gewoon leuk. En ja, maar dat moet niet iets worden dat op het moment dat het even minder gaat, dat je vervolgens de grootst mogelijke problemen hebt. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je zegt.
Dus binnen je means. En ja, en als het dan omlaag gaat, net zoals nu, nou goed, jullie weten hoe mijn situatie is. Ik werk niet, de ander werkt wel. We verkopen kwant. Als we een keertje pizza willen bestellen, als we het eten willen. Afgelopen week prijzen 40, 50 euro. Is niet ideaal. Laten we het zo zeggen. Dat is niet ideaal. Toen ik de beslissing nam om te gaan leven zoals ik nu leef. Dat was in oktober. Dus dat was near all time high. 200, 300 euro per kwant. En ik heb nooit teruggekeken. En dat klinkt heel ongeloofwaardig. Ja, toen 200, 300 euro of nu 50 euro per kwant is echt een heel groot verschil.
Ja, zeker. Ja.
Maar niets is eeuwig en ik blijf er dan misschien wel positief onder. Lianne vindt het lastiger. Die is heel blij dat ik haar vooral de beslissing over neem. Ik betrek haar er wel bij. We spreken over alles. Maar ja, ik doe heel erg mijn best om gewoon binnen een bepaalde boven- en ondergrens van hype te blijven, if that makes sense.
Ja, natuurlijk. Ja,
ja, een stukje nuchter, rationeel, voorspelbaar. Dat makes sense. Maar het is lastig.
Ja, logisch. En ik denk dat het allermoeilijkste is. Hè? En ik denk ook zeker. Misschien moeten we even de laatste tweet nog doen. En dan ga ik mijn zegje hierover.
Ja.
Want volgens mij is het redelijk afgesloten hierna. Ja.
Dus het leven is kort. En dan ga je dood. En dan is alles wat we hier gedaan hebben vergeten. Geld, ook al lijkt het belangrijk op niveau 1 en 2, begint steeds minder correlatie met geluk te hebben op level 3, 4 en 5. Kijk ja, eventjes dat in die eerste tweets waar die over begon. Level 1 komt eigenlijk neer of je nu in een oorlogsgebied woont. Level 2 is twee baantjes runnen. En moeite hebben om rond te komen. 3 is dat je dus eigenlijk wel ontspannen kan leven, ontspannen kan investeren. Maar dat je nog steeds wel na moet denken voor je op vakantie gaat. Level 4 is dat je eigenlijk fuck you money hebt en kan doen wat je wil. Waarbij je veel risico hebt dat je domme beslissingen neemt. Dus Lambo's en boten. En dan heb je level 5. En dat is eigenlijk de zelfactualiserende persoon. Die eigenlijk, of die nou rijk of arm is, gelukkig is. En die zijn gelukzaligheid, zijn eigenwaarde, al die dingen haalt uit dagelijkse activiteiten die niet aan geld gerelateerd zijn. Hij zegt hieronder, klik op lees meer over 2 tweets om verder te gaan. Tweet 30 zegt, dus het is helemaal prima om te streven naar meer geld. Dit is hoe onze economie is opgebouwd. Maar hou een gedeelte van je hersenen en een gedeelte van je hart permanent gescheiden van je geld. Ja. Ja, een kop koffie met een vriend is dezelfde ervaring, ongeacht wat de prijs van Ethereum is. En nog eventjes als een side note, maar relevant gezien de omstandigheden. High yield tokens are always a bit fishy. Ja, dus tokens waar je hoog rendement op krijgt, dus meer dan 10-15% op jaarbasis. Blijft daar eigenlijk van weg of argwanend er tegenover staan. Dus als je niet kan redeneren waar het quote-unquote gratis geld vandaan komt, dan ben je waarschijnlijk niet pinter genoeg om echt geld daarin te steken. Er is geen gratis geld.
Oh, is dat zo?
Luna, ik heb er 620.000. Als die naar de $1 gaat, dan heb ik het gemaakt.
Nou, als je naar de 80 euro gaat, dan...
Dan koop ik 10.000 kwant.
Lekker man. Ja, hele goede draad dit op Twitter. En ja, weet je, ik denk dat hij echt wel gelijk heeft met... hou je leven en je investering een beetje uit elkaar. Ik merk dat het bij mij nog wel eens, ook door mijn rol hè, in de gemeenschap... Bij mij begint het een beetje in elkaar over te vloeien. En ik merk dat dat mentaal bij mij toch wel impact heeft. Ja.
Maak eens concreet wat je bedoelt, want ik weet waar je heen wil. Dit is superbelangrijk.
Nou ja, ik bedoel, ik ben ook wel... Ik ben, in zekere zin voel ik me verantwoordelijk voor de social media die ik doe.
Ja, dat heb jij.
En ja, omdat het wel gewoon... Het moet altijd doorgaan. The show must go on, ook als het goed of slecht gaat.
Ja.
Maar dat zorgt er dus wel voor... Dat ik dus altijd bezig ben met dat rotmuntje. Dat goed of slecht gaat.
Oh zo, daar wil jij heen. Oké,
en,
ja.
En op die manier ben ik dus altijd bezig met mijn investeringen. Terwijl het eigenlijk een buy and forget munt is.
Ja.
En we steken er ontzettend veel tijd in iedere week om elk detail te bespreken.
Ja.
Terwijl eigenlijk het veel gezonder zou zijn om gewoon de grote lijn in de gaten te houden.
Ja.
En dus gewoon je leven te leiden. Ik merk wel, hè, ik heb inmiddels wel weer een stuk meer rust in mijn leven. Gewoon, ik heb wat meer stabiliteit allemaal eromheen ingebouwd. Ik geniet er gewoon van om lekker met vrienden leuke dingen te doen.
Hmm.
En dat is echt super waardevol. Want je moet, ik vind het hartstikke leuk om dit te doen. En ik geniet er ook van. Maar het moet geen obsessie worden. En die obsessie, daar waak ik wel voor soms. En dat is precies wat hij beschrijft, hè. Van de prijs, het maakt geen klap uit voor de prijs uiteindelijk. Nee. Je kan hoog springen, je kan laag springen. Gilbert gaat er niet harder door werken.
Nee, maar wat je eigenlijk zegt, hè, en dat maakt je heel integer. Je zegt, ja, ik ben best wel begaan met wat er gebeurt. Want ik dacht ook dat je daarin wilde. Dat hebben we natuurlijk over gehad.
Nou ja, ook wel. Ja,
dat
tuurlijk.
Je zegt van, ja, weet je, ik ben bezig met de community. Ik heb mensen, quote-unquote... laten kopen. Dat is een keertje wat je gezegd hebt, wat natuurlijk niet waar is. Mensen nemen eigen beslissingen. Maar je zegt ook
maar
van,
ik heb ze wel een kant ingeduwd van, hey, koop het.
Ja, maar goed, mensen nemen natuurlijk hun eigen beslissingen. Maar jij bent daar heel bewust mee bezig, hè? En ik heb natuurlijk datzelfde. Ik heb ook een hoop mensen in mijn omgeving. Ik heb ook een fuckload aan referrals op bijvoorbeeld CoinMetro. Weet je, dat zijn allemaal mensen die zijn uiteindelijk toch via mijn kwantsprookjes daar terecht gekomen.
Zeg je nou dat het een sprookje is?
Ja, maar weet je, je begrijpt wat ik bedoel. En dat heeft invloed. En dat heeft invloed op je doen en laten, heeft invloed op je welzijn. Kijk, die mensen, en niet iedereen hoor, maar die komen in je DM's. Als de prijs naar de maan gaat. Of als die naar de kelder gaat. En als die naar de maan gaat. Dan krijg je de vraag. Oké, waarom maan? Is er nieuws? Wat is er gebeurd? Oh, dankjewel. Je bent mijn held. En als die naar de kelder gaat. Dan is het. Waarom neer? Is er nieuws? Waarom heb je me dit laten kopen?
Ja.
En. Dat is.
Ja, dat is in essentie waar het op neerkomt. En dan moet ik ook meteen erbij zeggen. Hè? Maar ik moet dus even een aantekeningetje. Kijk, het ding is... ik heb natuurlijk mensen uiteindelijk aangemoedigd van te kopen. Daar kan ik heel erg omheen draaien, maar dat is wel gewoon waar het op neerkomt.
Mm.
Maar wat ik geen invloed op heb, is hoeveel zij vervolgens gekocht hebben. Ik heb niemand gedwongen al hun geld in kwant te steken. Ik heb altijd gezegd, als je een paar euro kan missen, je bent sowieso al aan het kijken naar investeren, naar aandelen. Waarom overweeg je dit niet? Dan heb ik gewoon het hele verhaal verteld. En ik heb altijd erbij gezegd, het is risico. Het is risk reward. En waarom koop je er niet gewoon een paar? Ja. Ik heb niemand gedwongen hun hele hebben en houden erin te steken.
Maar
er zijn mensen die wel meer risico hebben genomen. Die er wel echt een significant geld in hebben gestoken.
Ja,
dat is hun eigen risico dat ze nemen. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Ik kan
de
financiële situatie... Ja, tuurlijk. Omdat ik gewoon de priemende ogen van mensen voel... op het moment dat het eventjes allemaal tegen zit.
Ja.
Ik voel me niet, ik heb niet het gevoel dat ik mensen financieel de afgrond heb gestort, omdat ik altijd het eerlijke verhaal vertel. Ik vertel gewoon wat ik doe en waarom ik dat doe. En dat vertel ik met een bepaald enthousiasme, omdat ik er ook echt oprecht in geloof.
Ja.
Alle puzzelstukjes vallen in elkaar.
Ja.
En vaak is dat al in een context van dat je met aandelen bezig bent.
Ja.
En zeker als ik ze gepassioneerd hoor praten over andere crypto. Dan word ik wat feller persoonlijk.
Ja, 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 ja,
omdat ze dan
ja, ja,
toch al met crypto bezig zijn. Ja. Dus dan heb ik toch wat meer... dat ik er wat harder in vlieg.
Ja.
Maar als ze niets weten van crypto, ben ik altijd heel voorzichtig. Want ik zeg altijd, nou ja, doe je dingetje. Maar misschien is kwant ook leuk. Koop er 1 of 2. Misschien 10 als je gek doet. Snap je hoe ik dat breng?
Ja.
Maar als we echt beginnen met Cardano is het einde, ja, dan hak ik er als een soort houthakker, vlieg ik erin. Gewoon om eventjes gewoon wel de les te lezen van wat mijn lezing is van de zaak.
Maar even de andere kant, hè? Want wij houden ons daar wel een beetje verantwoordelijk voor. Wij proberen daar wel bewust over na te denken. Voorbeeld, ik kreeg van de week mijn eerste echte soort van hate. Ik ga dit voorlezen en we zijn toch demonetized. Watch Quant go to 40 and below, you little faggot bastard. Fucking sand nigger fucker rat. Crying already in the group, liptard cocksucker. Ah, Quant to 1000, right? Zulke berichten heb ik dus eindelijk nu een keer gekregen.
Advertenties.
Ah, maar dat is een meneer. Die is kennelijk gefrustreerd en boos. En die stuurt mij zulke berichten. En... Weet je, ik heb wel een dikke huid. Ik kan het wel hebben. Ik kan wel een grapje hebben. Ik kan wel een meme hebben. Maar wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie acties. En dat is wel belangrijk. En ik zeg dit nou niet om mezelf in te dekken of in te graven. Maar wat ik jullie mee wil geven als je dit hoort en ziet. Is wees ook even bewust van de positie van ons. Laten we zeggen de finfluencers, de influencers. Het is niet helemaal hopelijk het juiste woord, maar het is wel waar. De dreadbongo's van ons, onder ons, die al dan niet pre-sales hebben gedaan. Ik weet dat dat een argument is.
Dat hebben wij allebei niet, overigens. Dat natuurlijk wel heel duidelijk maken.
Maar er zit best integriteit in heel veel van ons. En ik zeg ons weer tussen aanhalingstekens. We willen bijna allemaal het juiste doen en we willen over het algemeen andere mensen helpen. Dat geldt niet voor iedereen.
Er zijn ook gewoon ordinaire mensen die hun volgers gebruiken. Maar in ons geval, want Jarno en ik hebben allebei niet genoeg invloed om iets te kunnen betekenen. Het enige wat we doen is ons verhaal vertellen. Meer doen we niet.
Maar hou je achterhoofd, hè, als je dan beklag hebt, dat ook wij mensen zijn, dat wij het ook al kut vinden als de boel down is.
Ja.
En dat het misschien ook een beetje mal is om mensen dan daar de schuld van te geven. Hetzelfde met hoeveel shit Dread over zich heen heeft gekregen de afgelopen weken, maanden. Dread is, denk ik, en ik ken Dread niet heel persoonlijk hoor, ik heb een paar keer wat uitgewisseld met hem. Maar ik denk dat Dread minimaal een 8-figure portfolio had. Dus tientallen miljoenen. Ik denk dat hij blij mag zijn als hij nog miljoenen over heeft. Want hij zat balsdiep in ongeveer alles wat nu vernietigd is. Inclusief Luna. Nou goed, weet niet waarom we daar nu naartoe gaan.
Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is. En kijk, als je het heel diep doortrekt natuurlijk, voor mij en Jarno is ook de reden dat we iedere twee keer per week dit doen, is omdat we uiteindelijk de prijs van Quant willen zien stijgen. Hoe doen we dat? Door mensen te bereiken. Mensen die ook weer investeren. Dat is uiteindelijk een van de redenen waarom we dit doen. Maar Jarno en ik begrijpen ook allebei dat wij er geen klap invloed hebben op wat er gebeurt. Wij kunnen niet andere mensen ertoe bewegen te investeren. Het enige wat we kunnen doen is gewoon het verhaal van Q&T vertellen. In een omgeving, in een space waarin iedereen dat probeert te doen.
Ja.
Maar wij doen dat wel bij een bedrijf dat zelf geen marketing doet. En als het al marketing is, dan dat hebben we het met Greg over gehad. Hè, is het business-to-business marketing. En er is een fanclub van een business-to-business bedrijf. Dat vind ik heel bijzonder. En dat is de hele reden dat Jarno en ik dit doen. Het is niet omdat wij ooit door Gilbert geld hebben gekregen. Nee, Wij zijn gewoon twee ook normale investeerders die het gewoon het leuk vinden om iedere week over een investering te praten.
Ja.
Meer kunnen wij ook niet doen met z'n tweeën.
En coping.
Het is ook een vorm van coping, ja. Misschien wel.
Virtueel even uithuilen en vieren bij elkaar met lotgenoten.
Ja, maar ik denk dat dat inherent is aan crypto.
Ja.
Ik denk dat het onderdeel is van het proces. En ook, voordat ik in Kwant zat, heb ik hetzelfde meegemaakt. Maar dan ergens anders. Dus het is niet... Het hoort erbij.
Nou, en community is echt... is echt heel belangrijk. En dat is natuurlijk met heel veel. Ik zat gisteren toevallig... Dat was echt toevallig voor de eerste keer. Ik denk, voor jaar. Dus voetbal te kijken.
Nou, leuk. Ook wel zin.
Nou, ik vind het verschrikkelijk. Maar goed.
Oh.
Op de televisie notabene. Lekker met mijn pa. En dan zien we die mensen... Zien we daar in het stadion staan. Met kleuren op hun gezicht. Zodat het schreeuwen alsof hun leven ervan afhangt. Die ademen op alle mogelijke manieren voetbal. En ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik heb nooit zo'n liefde gehad voor een sportclub. Zo'n obsessie. En ik ken wel mensen hoor die dat met voetbal hebben. Maar ik zie dat, voel dat, hoor dat niet. Maar ik zie dat er dan gebeuren. En dan denk ik... Maak je niet zo druk, joh. Zo even rustig. Maar intussen... doen ze dat met z'n allen daar. Die staan daar in die menigte. En dat is een soort van een... Ja, dat is wat ze dan de sfeer noemen. Hè? Dus je gaat dan met z'n allen daarin mee. Ik heb helemaal niks met Nederlandstalige muziek. Ik vind weinig kutter dan Nederlandstalige muziek. Maar als ik in de skihut sta... Nou, dan gaat papi gewoon aan, hoor. Want ik ken wel al die liedjes. Want nou, het is een vloek als ik een liedje hoor één keer. Nou, iets meer dan... Maar dan ken ik het. Dus dan sta ik ook gewoon mee te blaren met al die debiele hoempa hoempa muziek. Waar ik helemaal niks aan vind. Maar dat is dan het stukje de cultuur en de community waar ik op dat moment in zit. En met crypto is dat hetzelfde. Alleen dan gaat het hier om... Ja, we zijn rijk! Lambo! En een uur later dan is het food stamps. En dan staan we weer met z'n allen gifjes te plaatsen. Van bedelende vossen uit Robin Hood en weet ik het allemaal. En ja, dat is dan toch ook een community. En gedeelde smart, halve smart. Weet je, de hive mind, de eensgezindheid. Weet je, ja, zoals ze dan van Feyenoord het legioen noemen. Dat heb je dan toch ook met crypto. Dat zijn dan de comrades, weet je wel. Waar je dan in groepjes zit. Waar je dan even op elkaars schouder kan. Ene moment is de een aan het huilen, andere moment is de ander aan het huilen.
Ja.
Dat is wel een manier om hier doorheen te komen. Want het is echt geen gratis geld.
Nee, maar ik denk op een hoger filosofisch niveau. Kijk, iets als voetbal is natuurlijk gewoon... Spelletjes zijn een manier natuurlijk voor mensen om gewoon een beetje op een leuke manier door het leven heen te navigeren. En ja, bij ons is die fanclub er om een beetje op een leuke manier door die prijsactie heen te komen.
Exact. Exact.
En ja, ik heb niks tegen voetbal. Ik bedoel, ik vind het ook wel... Ik heb wel wat tegen die achterlijke fans. Maar ja, ik vind het wel ook een leuke sport. En ik kijk graag een wedstrijd voetbal. Ik ga graag naar het stadion. Alleen dat debiele gedoe als je club verloren is. Joh, ik heb echt zoiets. Het is maar een spelletje uiteindelijk. Weet je wel? Ik vind het hartstikke leuk.
Ik was verbaasd.
Om gewoon van die sfeer te genieten. Hè?
Wie had er nou verloren gisteren en is gedegradeerd?
Willem II.
Moet je schamen. Je moet je schamen. Of zoiets. Dat hele publiek dat liep te blaren. Nou
ja.
Spreekhoren. Laten we alsjeblieft niet richting voetbal gaan. Want dan krijg ik echt een... Nou goed. Wat je hier ziet. Dus community is belangrijk.
Ik rol er maar overheen.
Nee, maar wil je er blijven?
Nee.
Het mag hoor.
We doen het wel een keer met... vrijdagmiddag of vrijdagavond gesprek. Een keer live met de community. Ga ik het zullen.
Oh, dat is een goed idee.
Kroegpraat.
Hey, wat hier staat, jongens. Walter Bloomberg. At Delta One. Ik ben benieuwd wat er staat. Ik wil ook een tijdje googlen. En elke keer denk ik, fuck it. ECB's Villeroy zegt dat crypto het internationale financiële systeem zou kunnen compromitteren als ze niet gereguleerd, gecontroleerd en interoperabel zijn op een constante en passende manier. En over alle verschillende jurisdicties. Nou, dat is een heel ingewikkelde vertaling. Het komt er eigenlijk op neer dat iemand van de ECB heeft gezegd, Villeroy, ik denk dat dat de basis is. Ik had het gegoogeld, maar ik was dat wel weer vergeten.
Ja. Ik weet het ook niet hoor.
Nee. Maar die zegt dus eigenlijk van ja, het is belangrijk dat de regelgeving komt, dat het gecontroleerd wordt en dat het interoperable is, wat natuurlijk een term is die we heel vaak gebruiken, vinden we in het Engels fijner bekken dan in het Nederlands. Interoperabel.
Villeroy is trouwens de gouverneur van de Centrale Bank van Frankrijk.
Oké. Maar ja, eigenlijk is dit wat Gilbert ook zegt. Alles moet bij elkaar kunnen samenwerken. Er moet een regelgeving en standaard zijn die overal hetzelfde zijn. Alle neus in dezelfde richting is eigenlijk de bottom line. Er staat ook een reactie van Hyper Quanfi onder. Waarom denk je dat zoveel mogelijk mensen all in zijn op Quant? Wij weten wat er aankomt. Hele hoop Quant reacties. Mooie advertentie voor Quant. Ja, Quant baby. Nou, er wordt een hele hoop Quant geblerd.
Ja, en daar wil ik eigenlijk wel even wat over zeggen. Kijk, het hele narratief, denk ik, dat we nu aan het vormen zijn als community, hè, om weer deze dip te overleven, is dat alle domino-steentjes op zo'n manier nu geordend worden, dat het uiteindelijk allemaal onze kant op valt.
Ja.
Dat is precies waar wij al die tijd al op speculeren. Dit is precies waar we in 2020, 2019, 2021, al die tijd, eigenlijk hebben we dit al die tijd al voorspeld, dat dit zou gaan gebeuren. En nu lijkt het daadwerkelijk echt te beginnen, zeg maar. Dat hele effect begint nu langzamerhand duidelijk te worden. Van, oké, we kunnen het niet aan de markt zelf overlaten. Want als de paniek uitbreekt, dan breekt er een bankrun uit. Nou, dan ben je gewoon al je geld kwijt. Dat is denk ik niet wat mensen willen hebben. En wat je dus gaat zien, is dat er dus vanuit de overheid ook een soort van narratief gaat ontstaan. Of tenminste een idee gaat ontstaan van, narratief is niet het goede woord, sorry. Een idee en gewoon een soort van beleid gaat ontstaan, denk ik, van hey, we kunnen het niet aan de markt overlaten hierin. We moeten regels creëren.
Hmm.
En we moeten onze eigen alternatief gaan bieden aan de mensen.
Ja.
En als we het al doen, dan moeten we zorgen dat ze dus inderdaad het spel spelen volgens die spelregels. Dat we dus niet zien dat investeerders al hun geld kwijtraken, maar dat er wel een soort van handvatten voor ze zijn waarin ze zich kunnen vasthouden op het moment dat de pleuris uitbreekt.
Ja.
En dan kan je aan de ene kant zeggen, en dat zullen dan de crypto-maxies zeggen, is dat dan de regulators, dus de hoe zeg je dat?
De regelgevers,
ja. Ja, precies. Dat die het helemaal verpesten, hè? Dus dat ze, hoe zeg je dat? Dat ze het eigenlijk gewoon, het hele crypto-spelletje kapot proberen te maken uit de naam van de bescherming van de investeerder.
Ja.
Maar ik denk dat dat echt onzin is. Ik vind dat een perspectief waar ik het niet mee eens ben.
En daar wil ik wel wat over zeggen. Ik had vanmorgen had ik daar een ingeving. Dus ingeving heb ik dat in een concreet voorbeeld 10.000 keer gezegd. Maar crypto. Crypto is voor de wereld over het algemeen niets anders dan een casino. Waarbij millennials en zoomers proberen in zo snel mogelijk tijd zo rijk mogelijk te worden. Dat is het beeld van crypto.
Dat is wel waar het op neerkomt, ja.
Maar dat is niet hoe crypto is begonnen. Crypto is begonnen als een soort van een laboratorium. Als een gedachte. Want crypto is nu een soort van een instituut geworden. Maar het was eerst projecten creëren die met cryptografie de technologie voor de toekomst worden. Dus 10 jaar in de toekomst, de economie van dan, de logistieke ketenen van dan, de computers van dan. En dat is in principe het doel van de meeste crypto-projecten. Kijk naar Quant, kijk naar DAG, kijk naar XRP, kijk naar Bitcoin, kijk naar Ethereum. die projecten, Luna ook op een bepaalde manier, die hebben als doel niet zichzelf en de gebruikers te verrijken in een circle jerk ecosysteem waarbij waarde gecreëerd wordt door de mensen die aan het doen. Dat klinkt een beetje stom. Maar kijk naar Bitcoin wilde geld worden. Ethereum had eigenlijk als doel om met smart contracten de wereld te verbeteren. Nou, we weten allemaal wat Quant doet. Die zorgt uiteindelijk dat alles samen kan werken. Maar bijvoorbeeld Constellation, Dag, die zijn natuurlijk bezig met dat hele smart city verhaal. Dus die hebben allemaal hogere, grotere doelen. En dan praten we niet over Cum Rocket en Elon Fuck en weet ik het allemaal. Nee, dat is inderdaad de abomination van crypto op het moment. Maar crypto is ontstaan, de hele idee van cryptografie en tokenization is om alles beter te maken. En niet om mensen rijk te maken. En die realisatie die moet komen. En ik denk dat zodra die realisatie komt van oké, dit is een laboratorium, dit is een kraamkamer, hier wordt ontwikkeld, dan kan je de regelgeving daarop aan laten sluiten. En dan kan je vanaf daar kan je de hearts and minds gaan veranderen. Dan kunnen projecten die niet bijdragen aan een betere toekomst, die kan je gaan vernietigen. Of die kan je gaan verbieden. Of op een of andere manier naar de dark web gaan verplaatsen. En dan kan je de projecten die daadwerkelijk proberen om dingen beter te maken, om het bij te dragen aan de maatschappij, die kan je dan wat meer op de voorgrond laten treden. Die kunnen dan meer lucht krijgen, mits ze dan volgens bepaalde regels spelen natuurlijk. Tim.
Ja, ja, ik heb er even. Je had het natuurlijk over zeg maar, crypto zeg maar, ontstaan is, hè, als het experiment.
Stardom.
Wat zei je?
Niks. Ik liet een vlieg zien die ik had. Oh, ik had hem op moeten eten. Nou, jongen, nu is hij weg. Ja. Niks meer aan te doen.
Kijk. Ik zat even op Instagram te scrollen in de tussentijd waar jij je verhaal vertelde.
The usual.
Ik kom in één keer, the usual. en ik zie deze quote waarbij de Financial Times voorbij komen. En de quote is van Sam Bankman-Fried. Fried, I guess. Sam Bankman-Fried. En dat is de oprichter van FTX. Dat is een exchange. En een van de meest influentiële, een van de meest invloedrijke mensen in de crypto wereld. Sorry. Letterlijk vertaald. En de quote, zeg maar, of het citaat is: het Bitcoin-netwerk is niet een betalingsnetwerk. En het is ook geen netwerk om geschaald te worden. Het is uiteindelijk, komt het neer op iets wat verouderde technologie is. En dan aan de rechterkant, voor de kijkers op YouTube, zie je dan een beschrijving erbij staan. Ik ga het ook heel kort even oplezen. Meteen in het Nederlands vertaald. En ja, eigenlijk zegt Bankman dat Bitcoin geen toekomst heeft als een betalingsnetwerk. Vanwege zeg maar, zijn inefficiëntie en de hoge kosten aan de kant van het milieu. Hè. Dus de enorme hoeveelheid energie die nodig is. Nou, ja, Bitcoin-maxies zullen zeggen, ja, maar we gebruiken dan hernieuwbare energie. Oké, maar je hebt nog steeds zo ontzettend veel energie nodig om het netwerk te laten draaien.
Maar het traditionele systeem gebruikt nog veel meer stroom, hoor.
Ja, dat is waar. En dan, een ander punt dat Bankman maakt, is zeg maar, dat het proof-of-work systeem ja, eigenlijk al gedateerd is. Hè? Dus die manier om zeg maar, die transacties te valideren. En dat is wat ja, zeg maar, onder Bitcoin ligt. En het is gewoon niet mogelijk om dat te kunnen schalen. Ja. En dat is wel weer een verhaal dat je wel weer steeds vaker hoort. En dan staat eronder van, ja, zo'n commentaar komt op het moment de snel groeiende crypto-markt weer geraakt is door een sell-off die Bitcoin 35% lager heeft gestuurd sinds januari. En natuurlijk,
het
is gewoon hoe kranten dat doen.
Ik ben het eens met deze meneer. Ik ben het met hem eens. Bitcoin heeft gefaald als een betaalnetwerk. Bitcoin, de bloktijden zijn te lang, redelijkwijs om te gebruiken voor betalingen. En omdat het inderdaad een proof of work is, heb je altijd een bottleneck op bandbreedte. Stel je voor dat dus inderdaad een miljard mensen op de wereld allemaal bitcoin gebruiken om te betalen. Dat kan de bitcoin blockchain gewoon niet aan. Zo simpel is het, zo simpel werkt het. Dus dat is een pipe dream. Nou, misschien met het Lightning Network. Geen idee. Ik heb Satoshi een mail gestuurd. Ik heb nog geen reactie. Dat gaat een keer komen. Satoshi, when? Maar. Goud. En dit wordt een pro-Bitcoin praatje van Jarno. Ik had zojuist een soort van epiphany. Goud is super illiquid. Ja, als jij nu denkt van nou, ik wil goud hebben. Je kan goud ook niet zomaar even ophalen. Goud verkopen, nou goed. Dat zal dan wel weer kunnen op markten. Maar je gaat niet met goud ergens betalen. Maar goud heeft wel waarde. Ja, je kan er wat sieraden van maken. Misschien dat je een digitale, weet ik wat, kan maken van je bitcoins.
Maar goud heeft zich wel 5000, meer dan 5000 jaar al bewezen.
Ja, maar dat is waar. Maar als we even kijken naar bitcoin, hè, is een beperking. Bitcoin is, als het heel druk is op het netwerk, heel duur om te verplaatsen. Het neemt toe in waarde als het druk is op het netwerk. Dus op zich is het best wel een elitair ding. Net zoals als grote hoeveelheden goud. Doe je ook niet zomaar even opnemen, zomaar even verplaatsen. Er zit ook allemaal beperkingen aan. Dus in die zin zou Bitcoin het wel kunnen maken als goud, als store of value. Maar dat is dan meer een compromis, omdat het niks anders kan dan dat. Maar dus voor die functie, als je er niet dagelijks gebruik van wil maken, is het prima.
Ja.
Als het relatief waardevast is. Ik bedoel, Bitcoin is nu 50% down. Nou, als je dan het voorbeeld van wat ik net gaf. Spotify is ook 70% down. Dan doet Bitcoin het beter dan Spotify.
Klopt.
Dus is het dan een store of value? Nou, ik denk het dan wel, voorzichtig. Ik ben geen fan van Bitcoin. Ik ben geen fan van proof of work. Ik denk dat dat hele sprookje op moet houden. Maar goed, dat gaat toch niet gebeuren omdat Kwamfi Soejarno dat vindt.
Niet eens.
Nee, maar ja, dus dat je dan met deze conclusie komt. Zelfs de Bitcoin-maxies hebben al wel erkend dat Bitcoin heeft gefaald als een means of payment.
Ja.
Dat het daarvoor realistisch niet gebruikt kan worden. Met het hele double spend gelul, bloktijden, zonder Lightning netwerk. Lastig. Maar als waardebehoud, store value, doet het denk ik een decent job. Maar dus een beetje laag aan het fruit, een beetje makkelijk om daar dan weer wat van te vinden. Om even punten te scoren als Bitcoin of de markt 35% neer zijn. Ik weet niet of dat nou zo heel veel waarde toevoegt.
Nee.
Wil je er nog wat over zeggen, Tim?
Nee, eigenlijk niet. Ik vond het gewoon even interessant om eventjes uit te halen naar andere crypto's.
Eens. We gaan
Jij wilde niet... wat tevoorschijn toveren.
Ja, we gaan niet de thread van Just a Tech Guy door. Sorry. Dat wordt denk ik een beetje...
Te lang?
Dat valt voor mij. Gaan we dat even kort doen?
Wat is het alternatief?
Ik wil even kijken naar
de... Ik heb geen vragen gesteld aan de community namelijk. Dus ik weet ook niet.
Oké, okay, maar het is al 11:15. Weet je, we doen lekker even de FAQ van Quant. Want ik kwam vandaag via Google toevallig op de Quant FAQ terecht. Ik vond het interessant. Ik had dit nog niet gezien. Ik wist niet of jullie dit al gezien hadden. Maar wat we hier zien is op de Quant website is er een FAQ. Dat is quant.network/FAQ. FAQ.
Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit heb gezien eigenlijk.
Exact, exact. En wat je hier dus ziet is, hoe is Quant? Nou, wie is Quant? Dan gaan ze uitleggen, Quant is een technologieprovider. Ze leveren enterprise-grade interoperability voor de veilige uitwisseling van informatie en digitale assets over elk netwerk, platform of protocol op schaal. Dus Quant over Ledger DLT Gateway is de eerste enterprise DLT gateway die verbindt aan de huidige systemen en het beter maakt. Innovatie bevordert en bedrijven efficiënt helpt te groeien. Nou, ze zijn nog wel een aantal andere dingen die ze noemen. Maar ja, het is eigenlijk een soort van uitleg van wie nou wat is. Nou, volgende vraag. How deep does the interoperability of Quant Overledger DLT Gateway go? Dus ze hebben het hier over. Hoe diep gaat de interoperabiliteit van de Quant Overledger DLT Gateway? Nou, dan zeggen ze dus dat er geen extra DLT consensus, bottleneck of complexity of fork nodig is, waardoor er ook geen single point of failure is in de communicatie tussen verschillende ledgers. Het komt omdat de Overledger DLT Gateway geen interacties heeft met de verschillende ledgers op de applicatielaag, want het zit erboven. Dat zorgt ervoor dat de Overledger DLT Gateway flexibel, schaalbaar, toekomstbestendig en het vermogen heeft om te communiceren met verschillende ledgers op hetzelfde moment. Overledger geeft vanzelfsprekende REST API voor interactie over verschillende DLT gateways en standardized object model that just works across the whole range of DLTs, making the creation of dApps and mDApps vastly easier. Ik wist echt niet hoe ik dat even moest vertalen in de vloeibare vorm. Maar dan kun je dus eigenlijk zien, we gaan de link gewoon plaatsen. Ga hier zelf even doorheen. Ze hebben het ook over de schaalbaarheid van de DLT gateways. Wat zijn mDApps? Wat is een multi-DLT smart contract? Hoe schaalbaar is de Overledger DLT gateway? Hoeveel DLT's heeft Quant Overledger DLT gateway support voor? Oh, dit is wel interessant. Momenteel ondersteunt de Overledger DLT gateway de Enterprise 5, namelijk Hyperledger Fabric, R3, Corda, Ethereum, JPM Quorum en XRP Ledger. Overledger DLT gateways ondersteunen ook Bitcoin, Constellation, EOS, Stellar, IOTA en Binance Chain. En Overledger's vermogen om te verbinden met elke DLT van nu of de toekomst betekent dat het een toekomstbestendige omgeving is voor enterprise gebruikers en ontwikkelaars. Overledger DLT Gateway integreren met huidige legacy systemen?
Hé, ik heb dit nog niet gezien hoor. Dit is echt nieuw volgens mij, deze FAQ.
Ja, is die.
Heeft iemand dit in de community al opgemerkt?
Weet ik niet. Ik heb het vandaag geplaatst in mijn. Hoe zorgt Quant Overledger DLT Gateway voor decentralisatie? Overledger DLT gateways zorgen voor de creatie van mDApps. Die kunnen lezen en schrijven op vele verschillende distributed ledgers. En die kunnen dit gelijktijdig. Terwijl ze ook unieke eigenschappen kunnen. Jezus, nou ja, ik kom niet uit deze zinnen. Te veel komma's. Unieke eigenschappen. Specifieke karakteristieken van het DLT-platform kunnen ze aannemen, zodat er hyperdecentrale mogelijkheden zijn. Dit wordt nog eens bevorderd door multi-chain smart contracten. En de Overledger Gateway slaat geen informatie op. Het is een abstractieplatform welke ervoor zorgt dat de interactie tussen verschillende ledgers mogelijk wordt. Alle informatie is daarbij vercijferd bij de bron. Dus zelfs Quant kan niet zien welke data er door het systeem gaat. Hierdoor is het Overledger netwerk gecreëerd. Nou, ze zijn nog een antwoord op. Hoe kan ik zaken doen met de Overledger DLT gateway? Is het een blockchain? En wat is Quant Overledger netwerk? En wat is Quant Overledger remote connector gateway? Nou, dat is interessant, want dit is natuurlijk hetgene waar we op wachten. Dus ik ga dit ook weer proberen te vertalen. Dus Overledger's Remote Connector Gateway, die noemen wij de RCG's, worden gehost door de Overledger Netwerk deelnemers. En fungeren als een portaal voor de geveilige interactie met andere netwerkdeelnemers. De Remote Connector Gateways maken het hosten. Maken het mogelijk om DLT-nodes te delen met andere gateways. Er zijn twee soorten remote connecting gateways. Enterprise gateways en community gateways. Community gateways geven toegang tot permissionless blockchains die gesupport worden door Overledger. Der host, dus wij, kunnen nodes creëren voor één of meer publieke ledgers en deelnemen in dat netwerk. Enterprise gateways kunnen gebruikt worden om veilig, private en permissioned DLT's te verbinden die deel zijn van het netwerk. Ze geven enterprises de mogelijkheid om veilig te decentraliseren en het risico van het openen van hun netwerk met peer-to-peer verbindingen te beperken. Aangezien ze kunnen verbinden met elke API. Overledger Remote Connected Gateways kunnen ook niet-DLT services verbinden. En de gebruikers die worden kosten berekend passend bij het gebruik. Heel vrij vertaald. Dus ga hier zeker naartoe. En dit is volgens mij nieuw. Is. Ja, denk ik.
Ja.
Dit is cool, want dit geeft... Er was vandaag een discussie in Maine over utility. En de token. En nou, dat is een beetje de nieuwste fut. Hè. Vroeger hadden we... Ik ga hier... Kort pin, hoop ik. Vroeger was de fund when tier 1. Ja, when Binance, when Coinbase, bla bla bla. Nou, dat hebben we allemaal. Toen when partnership, eigenlijk was dat daarvoor. Toen kregen we SIA, we hebben nu natuurlijk Lackchain en weet ik het allemaal. Dus je kan zeggen dat de exchanges, dat is geregeld.
Ja, dat zit wel snor, ja.
De partnerships zijn in principe geregeld. Ik denk dat als we nu de schakelaar omzetten... Dat het allemaal crescendo is. Kan je nagaan, er komt nog een hoop bij. Maar, waar ga je dan mee komen? Wat is er dan nog meer? Nou, dan wordt er dus kennelijk gezocht naar iets waar we al heel lang niks over gehoord hebben. En dat zijn de tokenomics. Kijk, de utility paper is uitgekomen toen de white paper uitkwam. En de tokenomics zijn redelijk duidelijk, in de zin van er is beschreven wat de token kan doen. Ja, dus het beveiligen, tekenen van transacties. We hebben het behandeld in de video.
Ja.
Hoe dat gebeurt, weet ik niet. Weet je, net zoals dat ik niet weet hoe mijn telefoon werkt aan de binnenkant, weet ik zeker dat mijn telefoon fucking veilig is. Waarom hier zit Nox op? Ik weet dat Nox is supergoed. Hoe weet ik dat? Omdat andere mensen mij dat verteld hebben. Weet ik in diepte hoe dat werkt? Nee. Is het interessant? Is het relevant? Nee.
Maar crypto... als je een keer uit wil komen liggen in de Compushow, wees van harte welkom.
Ja, precies. Nee, maar crypto is natuurlijk een heel klein beetje anders. En dan krijgen we nu natuurlijk Terra. Daar was ook wel een bepaalde mate van bekend voor mensen die heel erg ingelezen waren, dat er misschien wel wat rammelde. Maar daar werd toen dan niet naar geluisterd. Dus ik snap...
Er werd voor het gemak overheen gestapt.
Nou, ja. Zoals je zelf zei, weet je, het was een top 10 token. En zelfs de Coin Metro's en de Coinbase's en anders, die hebben ook Terra Luna allemaal gelist. Die hebben er kennelijk ook niks achter gezocht. Of het risico misschien niet gezien of voor lief genomen.
Nou, dus... of gewoon simpelweg geld achterna gejaagd. Ik bedoel, als er veel behoefte aan is en je kan er veel geld aan verdienen, ja, dan zet je principes wel opzij.
Perhaps. Maar dat levert een bepaalde scepticisme op. En ook al voor Luna Terror lagen de tokenomics onder vuur. Want...
Zijn nou Luna Terror?
Luna Terra, ja.
Nee, ik verstond Luna Terror. Want het was ook Terror.
Had ik kunnen zeggen, nee. Maar tokenomics lag al een tijdje onder vuur. Want er was al een tijd niks concreets over gezegd. En niet alleen onder vuur door fudders. Maar ook mensen in de groepen waar wij samen in zitten, die dan hun twijfels hebben. Die zeggen, ja, maar ja, er is inmiddels zoveel veranderd. Dan zullen de tokenomics ook wel mee veranderd kunnen zijn. Maar maar we hebben er niks over gehoord. Nee, maar dat betekent toch niet dat het niet veranderd is? Oké, maar wacht even, lieve mensen. Dus we gaan nu dingen verzinnen. We gaan nu zeggen van, oké, we hebben het afgelopen jaar geen update gehad over of de tokenomics zo gebleven zijn of niet. Dus dan kan het zomaar zijn dat het allemaal anders is. Nou, dat is natuurlijk een hele rare redenatie. Was vanmiddag dus een discussie in Main. Waarbij iemand dus ook wilde weten, ja, hoe zit dat nou met die token? En is die token dan wel nodig? En uiteindelijk bleek, toen we hem helemaal uitgekookt hadden, de vraag te zijn van, zou Gilbert de tokenomics kunnen veranderen? En het antwoord is ja. Het antwoord is ja. En daar was hij tevreden mee. Maar dan denk ik, waar hebben we het nou godverdomme 2 uur over gehad? Dat had je toch zelf kunnen bedenken? Het is computercode. Computercode kan je veranderen. Als je meerderheid op het Bitcoin-netwerk krijgt, kan je zo 100 miljard Bitcoin bijprinten. Het is computercode. Je kan doen en laten wat je wil. Ik bedoel, er zijn altijd deurtjes en mogelijkheden, zover ik weet. Maar goed. Dus ja, de tokenomics kunnen veranderd worden, zeker. Maar waarom? Dat is de vraag. Wat zou nou een reden zijn voor Gilbert en zijn baksmaten om de tokenomics te veranderen?
Dat is wel een hele disrespectvolle... Nee, ik denk dat het over een Nederlandse zanger gaat, prima, maar...
Nee. Maar even serieus. Maar dat is waar het op neerkomt. Maar waarom? Ik weet wel waarom niet. Integriteit, juridisch, economisch, bedrijfsmatig. Allemaal van dat soort argumenten, hè? Wil je het niet veranderen. Waarom zou je het wel willen? Geen idee. De optie met de token is het veiligst. Is het meest nuttig voor het netwerk. Is het meest praktisch. Daarom is ervoor gekozen. Maar de gedachte van de mensen die zeggen van, ja, maar ja, de token die kan zo weggehaald worden, is al begonnen bij, oh, er is een ICO gedaan. Dus ze hebben die token alleen maar gecreëerd om geld te verdienen. Want dat is wat over het algemeen gebeurt in heel veel cryptoprojecten. Dan is er een idee. En denken ze, oké, maar hoe gaan we dit idee in godsnaam bekostigen? Weet je wat we doen? We hangen er een token aan. Doen we dat? Maar dat is niet hoe... En dan kom je weer uiteindelijk bij de bottom line. Heb je je research gedaan? Heb je je ingelezen? Heb je artikelen bekeken? En dan vraagt helemaal niemand van je dat je een perfect comprehension hebt. Hè? Want ik Ghost gaf wat uitleg op de vragen. Ik gaf antwoord op de vragen. Hij gaf antwoord op de vragen. En dan de antwoorden van Ghost... Ik verslik me er ook gewoon in. Ik moet woorden gewoon googlen. De manier waarop hij ook zinnen construeert. Dat gaat ook echt mijn brein ver, ver te boven. En de stukken van SEC heb ik ook gelezen. Heb ik ook niet 100% begrepen. Maar de grote lijnen en de strekking begrijp ik en snap ik.
Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk gewoon... Het zijn native speakers. Hè? Ze spreken van nature Engels. Het is een beetje alsof ik op een fancy manier Nederlands ga spreken. Ik kan het, maar ik zie de toegevoegde waarde niet. Ik blijf liever gewoon... Nou, op zich, als ik schrijf, ben ik vaak ook wel...
Maar als je dat dus bekijkt, je hebt al die stukken gelezen, dan begrijp je dat de token niet er zomaar op is geplakt om geld te verdienen. Dan zie en snap je dat die token essentieel is voor de hele infrastructuur. Hoef je geen eens een heel diep technisch bevattingsvermogen te hebben. Ik heb het absoluut niet. Maar ik zie wel dat vanaf het eerste moment gekeken is van oké, hoe kunnen we onze doelen het best bereiken? Nou, en dat is met cryptografie, met de token. En ja, dan is denk ik de hele insteek van de vraagstelling al anders. Ja, of je moet echt gaan willen zoeken en op zoek zijn naar een conflict. Of echt willen weten hoe de ene en de nullen werken. Maar goed. Dat. Ik ben er wel veel te lang over aan het praten. Maar die FAQ kan je dus best wel teruglezen. Wat is nou de intentie van alles? Hoe werkt nou alles? Want er zijn nog steeds mensen die denken dat de remote connected gateways nooit gaan komen. En ik klik naar mijn scherm weg. Maar je ziet hier onderduidelijk. Er komt een community OVN met remote connected gateways. Voor de community.
Net zoals dat Quant gewoon ooit beloofde Binance zou komen. En ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben het keurig netjes.
Binance heeft het beloofd, hoor.
Nee, ze hebben het niet eens beloofd.
Kraken en Coinbase had hij gezegd dat hij het huiswerk had gedaan. En Binance, ja, volgens mij is dat voor Gilbert ook een verrassing. Maar goed.
Ja, klopt, inderdaad. Maar als ze iets beloven, dan doen ze het ook. Soms duurt het even. Maar ik heb liever dat dan dat je gewoon live zit mee te kijken hoe een project elke keer iets belooft. Het vervolgens niet doet. En het ook. Kijk, Quant heeft ook dingen beloofd. Dat begrijp ik niet verkeerd. De afgelopen 2 jaar hebben ze wel dingen gezegd die ze niet waar hebben gemaakt.
Nog niet waar.
Maar ze hebben geen harde deadlines erbij gesteld. Als ik andere projecten volg in deze ruimte, dan moet ik ook een keer geloven. Over 2 weken hebben we het gedaan. En over 2 jaar is het nog niet helemaal gelukt.
Gateways waren beloofd. 100%. Ik zat te bladeren vanmiddag. H1 2021 zouden 100% de gateways komen, community gateways en OVM. En uiteindelijk werd dat niet waargemaakt. En toen werd gezegd van oké, maar dat is de interpretatie van de community geweest. Maar dat betekent niet dat het van de tafel is. Dat betekent alleen dat de prioriteiten zijn verschoven. En om te twijfelen aan tokenomics, ik denk dat daar geen enkele reden voor is, behalve dan een vage, ja, iemand zei tegen mij dat die ghost had horen zeggen dat het zomaar zou kunnen zijn dat. Dan denk ik, jongens, fuck off. Echt, dan snap je het project niet. En dan word ik ook echt militant. En dan word ik ook echt, wat dat betreft, wel gewoon cultisch en narrig. Jongens, je kan niet dingen verzinnen zelf en dan vervolgens verwachten dat andere mensen serieus antwoord gaan geven.
Nee.
Je kan een miljoen debiele vragen stellen. Je kan ook gaan zeggen van, oh, maar heeft Gilbert eigenlijk wel een green card voor het Verenigd Koninkrijk? Want hij woonde toch in Australië? Misschien is die wel illegaal. Dus alles wat hij dan gemaakt is dan helemaal niet voor hem. Als die uitgezet wordt of gedeporteerd? Hey, ik noem maar even iets heel debiels, hè. Maar ja, wat moet iemand daar dan op zeggen? Weet je, ja. Nou, goed.
Die bouwen vanuit Australië. Cracky. Maar wat als hij dan in Australië gaat bouwen en hij wordt door zo'n spin daar aangevallen?
Als hij nou eens getrapt wordt door een emu, hè?
Ja.
Je
weet het niet. Of wat als een vliegtuig neerstort als hij naar Australië toe vliegt. Ja. En het hele team van Quant zit aan boord, wat dan? Nou, we hebben wel een probleem, denk ik. Maar,
nou, hou eens even op, zeg. Potverdomme. Hebben we nog wat, Timmy?
Nou, ik heb geen vragen gesteld, omdat we deze aflevering op een ander moment opnemen dan normaal. Dus ik was vergeten de vraag aan de community te stellen. En dat is gelet op het tijdstip ook niet heel erg, denk ik. Er was feedback ook weer, hè, op de afgelopen aflevering. Voornamelijk over hoe het met mij ging en hoe het met jou ging. En het Kate. Inmiddels weer prima. Het was gewoon heat of the moment. Het ging zelfs nog een stuk slechter wat later die week. Ik voelde de bui eigenlijk al hangen maandagavond. Inmiddels staan we weer op hetzelfde punt als toen we die afgelopen aflevering maakten. Dus we zijn er nog. Ik heb alleen geen geld om de dip te kopen. Daar komt het op neer.
Je hebt nooit geen geld?
Nee. Nee, dat klopt. Zeker met Quant op deze prijzen niet. Voor de rest denk ik dat we een prima aflevering weer hebben gedraaid. En ik zou het eigenlijk ook niet zo goed meer weten. Misschien hebben we iets overgeslagen. Er is dan wel trouwens één ding, hoor. Dat is wel misschien wel interessant, maar ik denk dat het nu een beetje te laat is om te doen. Ik weet dat Arjen Lubach, die in zijn show een paar weken geleden echt wel een video dropte, zomaar weer in die eigenlijk alles in crypto volledig bekritiseerde en afvakkelde. En vanuit ons perspectief is het misschien ook wel interessant om die video nog een keer te kijken en gewoon eens een keer daarop in te gaan. Maar ik denk dat we het niet aan het einde van deze aflevering moeten doen, maar gewoon een andere keer nog. Dat is misschien wel een topic wat we voor de volgende keer op de agenda zetten.
Ja.
Dat is wel interessant, denk ik.
En ik schrijf Just a Tech Guy schrijf ik door.
Ja, dat is goed. Dan die houden jullie van ons te goed. Ik, sowieso zien we jullie ook weer in het Engels van de week. Ja, interessante gast. In de verwachting. Ja, ik denk dat het leuk gaat worden.
Engels, ja. We hebben er twee op de hoogte voor de komende week.
Zo, we nemen 3 kwantumshows. Een hele kort tijdsbestek op.
We gaan het in elk geval hebben over met één gast over de DAO. We gaan het bij de andere gast gaan we het ook hebben over wat andere projecten. Waarschijnlijk een stukje over XRP, waarschijnlijk een stukje over XDC, een stukje over DAG, denk ik.
Ja, ALBT waarschijnlijk. Al dat soort projecten, VXV, is ook wel interessant, denk ik. En ook wel waardevol voor ons. Want jongens, er is niet alleen Quant. Misschien dat ik dat aan het einde van de aflevering drop, maar kijk eens om je heen. Er zijn heel veel mogelijkheden in deze markt. Ik zat ook te kijken naar een ander muntje waar we het over hadden. Een tijdje geleden, check die. Ik keek naar die chart en ik dacht, verdraaid, die staat gewoon echt op een all-time low op dit moment. Dus er is echt wel juicy stuff links en rechts. En ik ontmoedig jullie ook niet om daar naar te kijken. Hè. We zijn niet per se maxies. We zijn ook gewoon twee aapjes die geld willen verdienen. Dus daar gaan we het ook eens gewoon over hebben. En dat dus. Ik weet niet. Ik heb het...
Kom met je vragen. Blijf je research doen.
Ja. En ook bedankt voor alle feedback. Hè. Ik waardeer het echt. Het is echt goed om te lezen. Ik merk dat er echt wel geluisterd wordt. We kunnen het ook terugzien, hè, in de metrics. Want we kunnen natuurlijk de YouTube-cijfers zien. Maar we zien ook wat er op alle andere platformen gebeurt. Heel interessant. Er wordt echt op alle platformen geluisterd. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Samsung Podcasts, Podbean, Stitcher. Er wordt echt van overal geluisterd. Hartstikke leuk.
Wat zeiden we de vorige keer ook alweer? Tinder, Grindr, overal zo te vinden.
Ja, precies. Ja.
Dus.
Nee, maar hartstikke leuk. Dus helemaal goed. Wij
volgende week
zien jullie volgende keer. Stay comfy.